Goedenavond allemaal. Mensen aan de tafel en niet mensen op de publieke tribune. Ambtelijke ondersteuning. We zitten hier vanavond bij elkaar om onze mening te vormen over het voorontwerp bestemmingsplan Egmond AC Centrum en Boulevard. Het is een bestemmingsplan dat samengevoegd is van een aantal bestaande bestemmingsplannen. En het heeft al een heel traject doorlopen en nu is het zover dat we er hierover kunnen gaan praten. Het is een belangrijk stuk, omdat het dus echt het uitgangspunt is voor het voor het werkelijk ontwerp bestemmingsplan en de tervisielegging. Wat er eigenlijk van u gevraagd is, het is een meningsvorming en het doel en het wijze en de wijze van de bespreking is dat er aan u een mening gevraagd wordt over het voorontwerp bestemmingsplan, maar dan ook gezien het licht van de procedure zoals we die hier in de gemeente hebben afgesproken. Dus of u zich er ook vooral over wil buigen, of u tevreden bent bijvoorbeeld met de wijze van beantwoording in de noten van beantwoording van de zienswijze van de inspraak. Dat is het eigenlijk. Ik denk niet dat het hier, ik neem een beetje een voorschot, ik denk niet dat het hier het moment is om heel gedetailleerd zelf te zeggen van nou, en dit zou misschien zus en dit zou misschien zo. Het is een bestemmingsplan. Het ontwerp is in principe conserverend van aard. En nou, dat zal de wethouder misschien ook nog wel herhalen. En dat verhaal dat heeft u eigenlijk al een aantal keren gehoord bij andere bestemmingsplannen. Wie van u wil graag het woord voeren?
Nou, de wijze van behandeling, hè, van het stuk. Er zijn eigenlijk drie onderdelen. Het plan zelf, de nota van inspraak en de plankaart. Gaat u ze alle drie tegelijk behandelen? Per fractie? Of zegt u van we doen ze apart? Ja? Nee, dat is goed.
Nee, gewoon allemaal tegelijk. En dan moet u zelf maar even zeggen waar het betrekking op heeft. Op
het bestemming. Een vraag over vooraf even. Ja? Dat ook nog. Over de publieke tribune is leeg. Dan zijn we meestal bij voorontwerpen van bestemmingsplannen niet gewend. Meestal zijn de insprekers op de hoogte gesteld van deze avond. Of niet anders dan de publicatie. Dat is even mijn vraag.
Oké, sorry. Kan daar al meteen een antwoord op?
Ik doe dat niet in het college.
Oké, nee. Is het iets dat de wethouder daar al een antwoord op kan geven?
Ik kan er wel antwoord op geven. Volgens mij is het alleen gepubliceerd in de gemeentekrant.
Ja, dan wil ik nu vragen wie het woord wil voeren. Dat is meneer Zeilen. Butten. Van der Leij. Meneer Van Smit. Meneer Zwart. Oh. Meneer. Ja. Oké. Van Mullen. Even kijken. Ik ga het rijtje af. Meneer Zeilen.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het plan met onze fractie, zoals u van ons gewend bent, uitgebreid doorgenomen. En we hebben dus ook een groot aantal vragen. Gedeeltelijk zijn dat misschien vragen naar de bekende weg of vragen naar van dingen die wij niet goed begrijpen. Er zijn wat detailvragen bij, maar het gaat over het algemeen over een aantal principiële kwesties. Ik heb er een lijst van gemaakt en die lijst heb ik ook uitgedraaid voor de wethouder. Dus misschien is het handig dat u de wethouder het nu geeft, anders schrijft hij zich hem weer blauw. Ja. Drie gedeelten. Algemeen, inspraakreacties en de tekst van de toelichting, die dan gedeeltelijk ook verband houdt met wat er op de kaart staat. We zijn zoals gebruikelijk kritisch over dit plan, want wij vinden dat het daar alleen maar beter van kan worden. Eén vraag die al eerder is gesteld, maar waar wij toen waarschijnlijk geen duidelijk antwoord op hebben gekregen. Er zal een reden voor zijn, dat horen we graag straks. Waarom Egmond aan Zee niet in één keer is behandeld? Het is een deel van Egmond aan Zee, dat geeft wat grensproblemen. En grensproblemen tussen de Egmonden onderling zijn ons bekend, maar binnen Egmond aan Zee moet je toch wel streven naar een zekere eenheid. Verder is ons niet duidelijk waarom er op een aantal punten zo sterk wordt afgeweken van de algemene regels. Bijvoorbeeld over het percentage van het perceel dat mag worden bebouwd. Er wordt wel heel erg pieterpeuterig gedaan met de tuinbestemmingen. Het is heel lief, maar ik denk dat het in de praktijk heel moeilijk uitvoerbaar is. En wij vragen ons ook af waarom er aparte regels moeten worden opgenomen voor slechts één uitzonderingsgeval in dit bestemmingsplangebied, bijvoorbeeld een winkelverdieping. Is dat dan niet een uitzondering die de regel die we in het algemeen hebben bevestigd en moet het dan speciaal in zo'n plan worden geregeld? Verder zijn er niet bindende bepalingen opgenomen over de karakteristieke bebouwing. Een redengevende omschrijving is er niet en dat verbaast ook sommige insprekers. Egmond aan Zee zal nooit een beschermd dorpsgezicht worden, maar de schaal en de sfeer zijn dermate bijzonder dat een waardekaart van het oude dorpscentrum een onderbouwing had kunnen zijn voor de nu wel erg vage aanduidingen, karakteristiek. De aanduidingen beeldbepalend, beeldondersteunend, neutraal en verstorend op zo'n kaart kunnen bovendien gebruikt worden voor groen, straatprofiel, straatmeubilair en dergelijke. We hebben nog een aantal vragen over onder- en bovengronds bouwen. Wijze van hoogtemeting, cijfermatig onderbouwen en onduidelijkheden bij de toelichting en de inspraak van individuele gevallen. Ik denk dat het handig is om eerst de tekst van de toelichting te behandelen en daarna de inspraakreactie. Het staat anders op het papiertje, wethouder, maar wat ik u ga vragen, dat staat er allemaal op. En de heer Butter heeft nog een paar aanvullende vragen en opmerkingen die ik in mijn ijver vergeten ben te noteren vanmiddag. De tekst van de toelichting. Zoals gewoonlijk is de historische inleiding weer tamelijk hopeloos. Dringend advies om die voortaan maar achterwege te laten. Ook de ruimtelijke karakteristiek is niet best en cultuurhistorie en archeologie begint met een reeks buitengewoon kromme zinnen. Het is jammer, het zou zoveel beter kunnen. Op bladzijde 7 van de toelichting is een overzicht van de monumenten opgenomen. Dat is wat verwarrend, want ook die buiten het plangebied, dus in de rest van Egmond aan Zee, worden genoemd. Wij willen opnieuw pleidooi voeren om de monumenten op de plankaart weer te geven. Er is vorig jaar besloten om die weg te laten, die aanduiding van het monumentenschildje in het kader van de deregulering. Er is natuurlijk een drogreden, want de monumentenbescherming blijft bestaan. Het gaat om duidelijkheid voor de burger, ook op de plankaart. Op bladzijde 21, de tabel verkeersintensiteiten, is niet veelzeggend zonder een context. Wat is bijvoorbeeld de oorzaak van het verschil tussen het om de Noord en om de Zuid? Het is een opvallend verschil in verkeersbewegingen. En op welk moment is het gemeten? Dat staat er ook niet bij. Dus het is een beetje een loos staatje. Op bladzijde 22 staat onder de riolering een zin over het regenwater en de rioloverstort die werkelijk niet klopt. Op bladzijde 29 wordt algemeen ingegaan op de woonbeleidsnota. Waarom zijn er geen gespecificeerde cijfers voor Egmond aan Zee opgenomen? Die zijn er toch wel. Op bladzijde 29-30 wordt verwezen naar het ontbreken van de supermarkt. Er zou natuurlijk verwezen kunnen worden naar een nieuwe supermarkt in Egmond aan de Hoef, die mede voor Egmond aan Zee dient. Daar is eerder in het winkelbeleid al over gesproken. We zijn benieuwd wat het effect is van die supermarkt die nu al een paar jaar functioneert en naar ons idee goed. Op bladzijde 31 wordt gesproken over een bijzonder welstandsniveau voor de boulevard en het dorpskern. Dat wordt niet nader omschreven. Misschien wel in de welstandsnota, maar we hebben het hier niet in kunnen vinden. Bladzijde 34 tot en met 41 is waarschijnlijk de favoriete paragraaf van onze collega Ooyevaar, de ecologische. Maar hij eindigt, het is een boeiende lectuur, hij eindigt met een anticlimax. Er moet nog van alles worden vastgesteld als het gaat om de ecologische waarde. Waarom is er niet een klein proefonderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar het Torensduin, dat als natuurwaarde staat aangeduid? Op bladzijde de 48 worden hinderlijke bedrijven genoemd. Er is bij één bedrijf dat alleen nog maar opslag is in de Marinestraat, op bladzijde 52 een inbrei suggestie gedaan. Waarom niet voor de beide andere bedrijven die als hinderlijk worden beschouwd? Men mag niet vooruitlopen, maar dan mag men eigenlijk ook niet vooruitlopen op de Marinestraat. Wat zijn 52, het strand, de strandpaviljoens, wat is de meetdatum van de gegevens waarop de uitbreidingspercentages van de strandpaviljoens zijn gebaseerd? Dat staat er niet bij. Het zal wel in orde zijn, maar toch. Wat zijn 54, dat Egmond een Zee kleine erven heeft, is een gegeven. Onze inziens is er geen reden om van de standaard voor de hele gemeente af te wijken waarbij 1/3 van een kavel mag worden bebouwd. Behoudensontheffing. Nu wordt al uitzondering tot regel gemaakt en daar moeten we niet naar streven. En bladzijde 56, een vraag die ook vorige week is gesteld bij het mini-bestemmingsplan in de dokter van Beltlaan. Is er al duidelijkheid over de interpretatie van de wet Malta, in zaken het aantal vierkante meters waar archeologisch onderzoek voor verplicht is. Het bouwvlak, het erf of het oppervlak dat door de bouwwerkzaamheden wordt verstoord. Ik kom heel snel met deze vraag, maar we kwamen het weer tegen, dus wat dat betreft. Een paar vragen over inspraakreacties sla ik over, omdat onder andere over die karakteristieken al wat is gezegd. Op reactie 212 en reactie 223 is de beantwoording wat cryptisch als het gaat om het bebouwing onder of bovengronds. Het gaat om de westkant van het Hotel Zuiderduin. Er is vergunning gegeven voor een ondergrondse bebouwing en er wordt onderscheid gemaakt tussen onder- en bovengronds. Onze inziens is daar geen wettelijk onderscheid. Bouw in het algemeen is door de ontheffing gelegaliseerd. U mag ons tegenspreken met argumenten. Er zijn een paar zaken waar wij een iets nauwkeuriger aanduiding zouden willen hebben. 216, de amusementshal, een nieuwe bestemming, staat wel in de regels, maar is niet op de plankaart opgenomen. En 220, iets zuidelijker op de boulevard, daar wordt gevraagd om 35 meter, dat is inderdaad buitengewoon fors. Er staat nu 6 meter, dat is wel erg laag. Ons voorstel zou zijn om dat op te trekken tot 8 meter. Verder is ons niet duidelijk wat het onderscheid precies is tussen tuin en groen. Dat komt vanwege al die mini-tuintjes die we hebben. Waarschijnlijk hebben wij het juist als we veronderstellen dat groen openbaar groen is, maar helemaal zeker zijn we er niet van. En tenslotte op bladzijde 28 midden in de inspraakreacties, dat is in het nawerk van dit stuk. Er wordt gesproken van een dakterras, mogelijkheid van een dakterras op de strandpaviljoens. Dat heeft eerder in de discussies over de strandnota nogal wat bedenkingen opgeroepen, omdat een dakterras, zeker als het laat wordt, nogal wat geluidhinder veroorzaakt. Waarom wordt dat in sommige gevallen in Egmond aan Zee nu wel toegestaan, althans wordt dat overwogen? Dat waren de vragen en ik denk dat de heer Butter er nog een paar over heeft.
Dank u wel, meneer Seijler. Meneer Butter.
Ja, dank u. Eerstens, het gaat over de regelgeving van het bouwbesluit. Mijn vraag is de regelgeving van het bouwbesluit in dit plan meegenomen? Ik krijg het idee dat het niet zo is. Ik zie in ieder geval daar nog panden, vind ik, staan van een grote hoogte van 2 meter en een nokhoogte van 9 meter. Dan denk ik dat we toch op de verkeerde weg bezig zijn en we hebben afgesproken op het moment dat dus de regelgeving van toepassing werd, dat we dus de regelgeving ook zouden toepassen. En ik heb het idee dat dat dus nog wel wat verbetering nodig is. Er werd net al toch in gedekte termen aangegeven, zeg maar, voor dat karaktervolle elementen. Maar het zou goed zijn om een karaktervolle kaart, een kaart waar de karaktervolle panden op zouden komen te staan, dat we kunnen zien waar we het over hebben. Want dat geldt ook weer zometeen dan ook weer voor die bouw- en regelgeving. Die moet je dan daarin meenemen. Nu zitten we te gissen van, is dit dus een karaktervol pand, CQ een beeldbepalend pand, want het is ook niet duidelijk of het iets anders is. Ik denk dat het goed is om dat toch mee te nemen in het totale plan. Maar dan wordt het alleen maar duidelijker en ook voor de burger in de toekomst wordt het dan ook duidelijk. Dan weten we waar we het over hebben. We hebben het net al wat aangegeven over het groen als zodanig in de bestemming. En ja, ik weet, er is een bepaalde kaart en wordt aangegeven, dat zijn de bestemmingen. En dat is ook landelijk wordt het ingevoerd. En toch, als ik kijk naar de bestemming R-VR, dat is voor de recreatieve doeleinden, dan vind ik dat toch onduidelijk. Omdat dus, zeg maar, en zo zijn er meer van die plekken, die worden dus ook gewoon groen aangegeven. Ook, zeg maar, tuinen wordt groen aangegeven. En bij het strand wordt het ook allemaal groen aangegeven. En er is nog een G in, er zit nog een natuur in. En eigenlijk, want we praten hier toch over bebouwing. Ik denk dat het goed zou zijn om daar een andere codering aan te geven. Dat het toch duidelijker wordt, ook op de kaart, wat of we bedoelen. Want dat is nu echt onduidelijk. Ik weet dat het plan conserverend van aard is. Daar zijn we gewoon van uitgegaan. Ik zelf vind het wel jammer. Maar ik zal toch vragen aan u of het mogelijk is, want ik weet dat er dus ook verzoeken zijn geweest van Hotel Zuiderdaan, of het mogelijk is om eens te gaan kijken voor de mogelijk toekomstige ontwikkelingen voor Zuiderdaan. Dat we ook weten waar we ook straks aan toe zijn. Want je hebt best kan dat die meneer over 4 jaar, of misschien over 3 jaar, op de stoep staat en zegt ik wil dit of ik wil dat. Ik denk dat het goed is dat we gewoon in voor zijn. Dat we kunnen zeggen, dat kan een aparte nota zijn van, kijk beste man, als je wat wil, dit zijn misschien de mogelijkheden en dan houdt het op. Want het is net dat rupsje, die had nooit genoeg en hij bleef knabbelen. Ik denk dat het goed is om hem aan te kunnen geven van, tot zover en niet verder. Dat is ook een stuk duidelijkheid. Ik weet dat het dus op zich vrij moeilijk is, omdat die woonbouw er nog is. Hè, maar... Nee, het is gewoon dus heel, heel goed om dat dus gewoon aan te pakken. Dan wil ik ook nog wat zeggen over de hoogtemeting vanaf het parkeerdek. Ook bij Zuiderdaan. Ik vind dat toch een beetje moeilijk. Want de hoogtemeting vanaf het parkeerdek, dat is al ruim 3 meter hoger als een normaal pijl zou zijn. Ik denk dat het goed zou zijn om het pijl, dan heb je dus een aanname en dan zou je dus het pijl, de hoogte, van bij de entree kunnen nemen. En als je dan bij de Trompetbergstraat ook de lijn doortrekt en dan kom je daar op een punt uit en zeg je, kijk, het ene is dus een meting, dat is 0, en de andere punt, dat is 2, en dan ga je daar tussenin zitten en zeg je, jongens, het pijl is een meter. Dan is dat ook goed onderbouwd. Want als je dus het pijl aanhoudt van die parkeergarage, dan zijn er misschien nog wel andere dingen mogelijk, ook voor deze meneer. En ik denk dat als ze dus dat vinden dat wenselijk is, dan vind ik het prima. Maar als we vinden dat het niet wenselijk is, dan moeten we dat ook goed aangeven. En het pijl aangeven van, dat is het parkeerdek. Ik denk dat de pijl dus op een andere manier aangegeven moet worden. En normaal gesproken wordt ook het pijl aangegeven vanaf de kruin van de weg. Nou, maak daar nou ook gebruik van, dan weet dat het oploopt. Maar doe dat op die manier en niet op deze manier. Ik denk dat dat dus onzorgvuldig is. Nou, dat zijn voorlopig de punten die ik ervoor heb. Dank u.
Meneer Van der Leij.
Dank u wel. Even kijken. We hadden wat vragen en opmerkingen over het ontwerpbestemmingsplan zoals het nu ligt. Hè? Het voorontwerp is omgebouwd naar een ontwerp. Dat is het boekwerk wat wij nu hebben. En de heer Zeiler heeft al een opmerking gemaakt over het eerste gedeelte. Wij hadden nog een kleine aanvulling. En ik denk ook zich, wat de heer Zeiler zei, dat als er daar een stukje geschiedenis en een stukje dingen, dat het dan inderdaad wel ook correct moet zijn. De hele inleiding en dat soort zaken. Een analyse van het plangebied. Maar bladzij 15 bij cultuurhistorie en archeologie misten wij bijvoorbeeld het aspect van de koloniehuizen. Die hier vroeger gestaan hebben en die een enorme impact op de ruimtelijke ontwikkeling van Egmond hebben gehad. Hè. Daar hebben we het net over gesproken. Wat door de nieuwe ontwikkeling van die koloniehuizen is dat een hele impact op de hele ontwikkeling van Egmond en Zee geweest. Dus dat ze hier helemaal weggelaten zijn, vonden wij wat onterecht in de historie van Egmond en Zee. Dan heeft u het over de maatschappelijke voorzieningen, bladzij 19. Nou, en dan staat er bijvoorbeeld een zin als, een beetje in de trant van de heer Zijderhoor, van voor onderwijsvoorzieningen zijn inwoners aangewezen op voorzieningen van naastgelegen dorpen. Nou, het basisonderwijs is nog steeds in Egmond en Zee aanwezig. Dat middelbare onderwijs niet meer is. Maar volgens mij is voor onderwijsvoorzieningen naastgelegen dorpen, volgens mij is dat gewoon, misschien bedoelt u daar bergen voor het middelbaar onderwijs, maar volgens mij is het basisonderwijs nog steeds in Egmond en Zee. Misschien niet binnen het bestemmingsplan, maar wel in Egmond en Zee gewoon aanwezig. Dan ook een kleine omissie misschien op bladzij 21, bij onderaan, bij verkeer en parkeren. Daar spreekt u nog in de tekst over een extra busdienst. En wij vroegen ons af, is dat nog steeds zo? Dan zijn we helemaal blij als die er nog steeds is. Dan hebben we op bladzijde nu iets meer van principiële aard. Op bladzij 31 heeft u het over de ruimtelijke visie op hotels en pensions. Dat gaat over het hoofdstuk van het beleid. En we hebben volgens mij met elkaar afgesproken dat we al het vastgestelde beleid door de Raad meenemen. En u komt daar ook bij inspraak 2.3, komt u er ook op terug. Dan zegt u ook, ja, het past eigenlijk niet, dit onderdeel. En we laten het weg. En toch zie ik het hier weer instaan. Want volgens mij is die ruimtelijke visie op hotels en pensions nog niet door de Raad bekrachtigd. Is het geen vastgesteld beleid?
Ja.
En als het zo is, dan zou het, want u zegt ergens bij inspraak 2.3, van nee, dat gaan we niet doen. U heeft gelijk. Dat is een omissie in het plan, zoiets schrijft.
Ja, een omissie.
Ik kan het even bijpakken. Bij de antwoord, hoofdstuk 2.3.
Dat is een fout omissie volgens mij.
U schrijft bij de beantwoording daarover, onderhavig bestemmingsplan conserverend van aard, dat er niet zal worden, daarom zullen geen nieuwe ontwikkelingen als gevolg van de beleidsnotitie in het plan worden opgenomen. En dan schrijft u aan het zijn, en gezien het bovenstaande ook niet thuis in het bestemmingsplan. Dan denk ik, hé, die nieuwe ontwikkelingen horen nog niet thuis in het bestemmingsplan. Dan denk ik, en dan komt die tekst wel tegen. Dus was even mijn vraag van, staat die tekst hier goed? En waarom gaat u er dan zo negatief op in bij 2.3? Wat is die? Even kijken. Dan bij de planuitgangspunten. Ja. Dat is eentje die eigenlijk er een beetje doorheen schiet in het hele plan. Dat is de bouwplaats van de historische Pink. En u verdedigt dat wel in het plan. Maar is het nou vastgesteld beleid dat dit permanent komt? Of regelen we dat vanavond, dat het vastgesteld beleid is? En volgens mij horen we dat niet in het plan als eerste te regelen. Hoort er eerst een uitspraak van de Raad te zijn dat hij daar permanent kan komen. Dan is een uitspraak van de Raad. En dat zou netter zijn, naar mijn idee. En dan kun je hem opnemen in het bestemmingsplan. Tenminste, zouden wij ernaar gekeken voor de integriteit naar de burger toe, zou het netter zijn om het niet er even in te stoppen op het moment dat het nu even uitkomt. Dat is onze mening. Dus wij vinden dat het eigenlijk niet netjes is dat het er op deze manier, dat u van tijdelijke bouw naar een permanente locatie gaat. Nou ja, het gaat om integriteit, hoe je zoiets doet. Nu lijkt het een beetje slinks erin gestopt. Ja? Dan bij bladzij 55 heeft het over groenstructuur. En hij zegt, in het plangebied komt kleine schaal groen voor. Dat snap ik nog, want dat is ook waar de heer Seiler net over vroeg. Dat is de bestemming G. Maar wat ik nou helemaal mis in het hele verhaal, is de bestemming natuur. Er zit een hele grote vlakke natuur op de kaart en u wijt er geen woord aan. Terwijl het wel een heel belangrijk onderdeel is van de plankaart, al die ennetjes. En u heeft er zelfs een apart artikel over opgenomen. Dus denk ik, wijt daar dan iets aan. Want het lijkt nu net of u daar torens, duinen zo, of dat groenstructuur is. Maar volgens mij heeft het dus, de zeilen naar verwezen, iets meer in huis dan dat. Dus we zouden voorstander zijn om daar nu nog iets in te doen. En dan bij bladzij 57. Nou ja, dat verhoudt zich ook een beetje, daar staat onder hotels. Dan schrijf ik weer van, dat ze wenselijkheid zijn om te zetten naar wonen of up te graden. Dus wij vragen ons af weer, wat daar staat, hoe verhoudt zich dat met wat ik net noemde bij hoofdstuk 3 van die ruimtelijke visie en ontwikkeling? En dan, dat zijn een beetje in hoofdzaak de zaken, en dan bij, in de bijlagen, de horeca-inventarisatielijst. Wij vragen in ons af, is die echt goed compleet? Volgens ons zijn die twee recent, er is natuurlijk heel veel commotie over geweest, de twee recent geplaatste kiosken, op, die staan er niet op. In deze lijst, want die zijn niet vermeld in de lijst, twee kioskjes. Ze hebben wel een horecabestemming gekregen. Ze zijn het meest recent gebouwd. Tenminste, wij hebben ze niet kunnen vinden. Maar als u zegt, ze staan er wel in. En op de plankaart staat er eentje naar ons idee niet op de juiste plaats. Daar is natuurlijk heel veel commotie over geweest. En dat is de meest noordelijke kiosk. Die staat volgens ons niet helemaal juist op de plankaart. Dus omdat het heel nauw weegt, is een heel kaderig, heel klein stukje omsloten. En dan bij, als laatste van dit boekwerk, op bladzijde 107, maar dat heeft een relatie eigenlijk met de inspraak 214, dat gaat over de horeca en de bedrijfswoning. Op bladzijde 107 van de, in de inspraak bij 2.14 zegt u dat er geen bedrijfswoning bij horeca is toegestaan en dat u hem gaat schrappen in de toelichting. Maar moet u mij maar even helpen, onder 10.2, bouwregels, bij D, staat per bedrijf is een hoogste één bedrijfswoning toegestaan. Staat het er nou correct of had het nou daar weg moeten? Op basis van de inspraak van 2014. Dat waren de opmerkingen op het plan en dan de diverse inspraakreacties. Dat is bij inspraakreactie 2.2. Dan zegt u bij de beantwoording bij C, het perceel Emmerstraat 46 krijgt de bestemming G2, dat is een nieuwe bestemming, met een grote hoogte van 9 en 13 conform vergunning bestemmingsplan. En dan snap ik het niet meer, ten einde ruimte te geven aan de kwaliteitsimpuls. Dan denk ik, is het nou fugerend? En de vraag is dus eventjes, is de fugerende bestemming nu wonen? Of is er nu ook al een bestemming die past in gemeente G? Het gaat er om een uitbreiding die gevraagd wordt voor een hotel. En dan naar de achterzijde langs de Emmerstraat. En dan bij de 2.3. Daar heb ik al eventjes over gewezen bij de Pink. Daar zegt iets over die Pink. Maar daar hebben wij dus moeite mee om dat zo af te doen. En dan bij B, bij de beantwoording, die meneer gaat ook in op die ruimtelijke visie van hoofdstuk 3, van die ruimtelijke visie op hotels en pensions. En daarin zegt u van, dat u dat eigenlijk per abuis staat. En ik had er nog een opmerking gemaakt, want u maakt er in de tekst op het plan ook geen wijzigingsbevoegdheid van voor BMW bijvoorbeeld. Dus u zegt van, dat willen we helemaal niet, dat doen we niet. En dan bij de beantwoording zegt u bij 2.4, dan zegt u ook, die meneer vraagt er ook naar. Geen nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. En dan zegt u, deze ontwikkelingen zullen een eigen bestemmingsplanproces krijgen. Dus dan denk ik, dat is weer ter onderbouwing van wat u beantwoordt bij de inspraakreactie van 2.3. En bij 2.6, dat hebben we natuurlijk al eerder gehad bij andere bestemmingsplannen. Daar blijkt eigenlijk dat er bij de inventarisatie iets is misgegaan. Want die meneer zegt, ik heb toch een recreatiewoning. En dan zegt u, u hebt gelijk. Dat is inderdaad was daar in het vigerende plan een bestemmingswoning. We hebben later, bij een ander bestemmingsplan is het ook in de orde geweest, dat er nog wel eens wat missers kunnen zitten tussen, als mensen niet reageren. Toen is er een soort, hoe moet ik het zeggen, hersteloperatieregeling afgesproken. Door het vorige college, door de vorige wethouder, de ruimtekoning, die zei dan van als dan blijkt dat later iets vergeten is en het was wel fugerend, dan gaan we dat op kosten van de gemeente gaan we dat alsnog herstellen. Want de mensen die niet hebben kunnen reageren op een recreatiewoning of andere dingetjes, dan herstellen we dat nog. Is dat hier ook van toepassing? Want nu heeft één iemand gereageerd. Of zegt u van dit was de enige die we gemist hebben? Want er zijn natuurlijk heel veel losse percelen bijvoorbeeld in dit geval met zo'n recreatiewoning erachter. Dan bij, even kijken hoor, ik heb er nog eentje. Bij 2.12, aan Trompenbergstraat, daar zegt u van, ja, die meneer vraagt wat is de inhoud van het plan om het gebied rond Zuiderduin te ontwikkelen. En dan verwijzen we weer naar hoofdstuk 2.4 of naar reactie 4. Dat vind ik een beetje kort door de bocht eerlijk gezegd, maar goed, dat kan. En daar verwijzen we weer dat ze een eigen bestemmingsplanproces krijgen. Dus dan ga ik even vanuit dat dat hetzelfde antwoord is wat u daar vraagt of wat u daar geeft. En dan bij 2.14. Dan staat er bij de beantwoording, dat gaat om B. Oh ja, daar is dat wat ik net zei met die bijgebouw en een bedrijfswoning. En dan zegt u van, een bedrijfswoning komt niet voor. En in het bestemmingsplan zal het dan ook worden aangepast. Dus of er bij horeca een bedrijfswoning mag staan. En dan zei ik net al in dat artikel stond. Tenminste, zo heb ik het gelezen. Kon ik het nog zien. Nee, over de. Er is al iets gevraagd over de tweede amusementshal. Die er mogelijk zou zijn. En u zegt dat is in het vigerend bestemmingsplan mogelijk. Dus ik neem aan dat het ook zo blijft.
Waar willen we dat?
Dat is bij 2.16. Onderaan op bladzijde 13. Dus ik neem aan dat die amusementshal vraagt of we hem willen. Maar als hij nu al vergund is via het bestemmingsplan, neem ik aan dat het zo bedoeld is dat er nu ook al een mogelijkheid in zit. Maar je zou je kunnen afvragen of dat nog nodig zou moeten zijn. Dan een opmerking over groenvoorziening of een bestemming natuur. Daar heb ik al iets over gezegd. Dat is bij de beantwoording bij 2.17. Bij Hotel Zuiderduin. Er wordt bij E gevraagd om bij het natuurbestemming van Torens Duin een aanduiding toe te kennen van een ondergrondse parkeergarage. En zegt u het vergeerde bestemmingsplan voorziet in bestemming groenvoorziening. Maar volgens mij klopt dat niet, want op de kaart staat een N. Dus volgens mij is het Torens Duin in uw beleving in het bestemmingsplan de aanduiding N en niet groenvoorziening. En in groenvoorziening mag je weer parkeren. En zover zou je een parkeergarage daar wel mogelijk kunnen maken. En dan bij, dat gaat bij 2.24. Het gaat over de aanduiding van maatschappelijk. Dat gaat over het voormalig politiekantoor, geloof ik, hè? Wat daar staat. Ja. Daar is het antwoord niet helemaal duidelijk wat u daar bedoelt. Om geen maatschappelijk op te nemen. Het gaat eraf. En de vraag is even, ja, is dat terecht dat het eraf gaat? Nou, dat waren de reacties op deze. En dan
één grote vraag, waar het park in echt in de Voorstraat is.
Oh ja, in de beschrijving heeft u het over het park aan de Voorstraat. Kunt u het aanduiden op de kaart? Bladzij 15 staat dat. Het park aan de Voorstraat en de boulevard, geloof ik. En dan de plankaart. Nee, was ik even vergeten. Bij de plantoelichting, bladzij 15. Heeft u over een park aan de Voorstraat.
Ja? Waterpark, ja.
Dat zou kunnen. En dan op de plankaart. Volgens mij mist in de legenda. Ja, het is wat een beetje omstreden natuurlijk bij ons. Dat is de CO. U heeft hem later toegevoegd, maar in de legenda komt hij niet terug. En dat is die culturele ontspanning, geloof ik. En dat is precies dat gebouwtje van de Pink. En die mist naar ons idee op de plankaart. Nou ja, in de bestemmingsplan, misschien dat wel, maar niet via de bestemmingsplanprocedure. En nog een algemene vraag. Alle strandpaviljoens vallen bijna, van Echt van de Zee, op 1a, vallen in dit bestemmingsplan. Er is nog eentje naar de noordzijde die er nu niet invalt. Betekent dat hij dus een achtergesteld beleid heeft daarin? Of zou u hem alsnog kunnen toevoegen? Hij zit een stukje langs het strand. En dan zou je alle strandpaviljoens in één bestemmingsplan voor Echt met een Zee. Hè? Echt met een Binnen is er ook nog een. Maar zij voor Echt met een Zee allemaal in één bestemmingsplan kunnen opnemen. Ja. En nu moet die andere wachten. Want misschien zit die wel in bestemmingsplan Natuur of Duin. Ik weet niet hoe het bestemmingsplan ten noorden van Echt met een Zee heet. Maar die zit hier niet in. Of is dat bewust zo gedaan dat u aan een oude bestemmingsplan grenst. U heeft 6 bestemmingsplannen in één gevoegd. Ik snap wel dat die daar waarschijnlijk niet in zat. Ja. Nou, dat was het. Ik heb ze niet uitgetikt. Ik had iets anders te doen.
We hebben een bandje.
Ja. En een bandje ook. En anders wil ik ze nog wel een keer. Ik heb stickertjes geplakt. Dus,
Voorkeurstickertjes. Meneer Van Hoek.
Dank u, voorzitter.
Ja, naar al die specialisten die mij voor zijn gegaan, rest mij alleen dat me spijt dat er geen insprekers zijn. Want daar hadden wij ons op voorbereid. De vragen vind ik in alle redelijkheid beantwoord. Daarvoor mijn complimenten. Dank u.
Dank u wel, meneer Smit.
Mevrouw voorzitter, dank u wel. Met groot interesse hebben we de inleiding en de daaropvolgende analyse van het plantgebied gelezen. Op het gevaar af realiseren we ons dat er volgens de exacte geschiedkundige onjuistheden in staan. Vinden wij het niettemin een interessant verhaal. Let op, deze zinsnede is vanmiddag geformuleerd, dus we voelden waar komen. Voor wat betreft de hele consolidatieprocedure, zeg maar, het consolidatieuitgangspunt zoals dat in de planuitgangspunten staat, hoofdzakelijk consoliderend van aard. We hebben gezien, en een aantal sprekers voor ons die hebben daar ook al iets over gezegd, dat in een aantal gevallen, bijvoorbeeld de Zeeweg 60 en het geval Wiebinga, zijn zienswijzen gehonoreerd omdat het nieuwe bestemmingsplan toch niet overeenkwam met de oude situatie. Dus niet overeenkwam met wat zo mooi heet het figerend beleid. In deze gevallen zijn de betrokkenen alert genoeg geweest om die fout te signaleren. Als iemand later alsnog ziet, dat sluit aan zeg maar bij de herstelregeling zoals die net even genoemd was. Dus daar maken wij ons ook wat zorgen over. Hoe is het dan geregeld? En een suggestie, ik weet om daar misschien wat aan te doen, is het mogelijk om alle eigenaren van de percelen actief te informeren. Van ik neem aan, alle eigenaren zijn bekend, is bekend per perceel. Elk perceel, wie weet welk perceel binnen het bestemmingsplan valt, stuur ze een brief, zeg van, er is nu een bestemmingsplan klaar, kijk hier, ook al wonen ze in Duitsland of whatever. Dat je ze actief informeert. Dat zou een mogelijkheid, een elegante manier kunnen zijn, wat ons betreft, dat je ze actief informeert en dat ze niet achteraf opeens denken van, oh jee, er is iets gebeurd, ik wist het niet. Met betrekking tot het geval Pink zijn we op zich eens met de vrij pragmatische oplossing die daar genoemd werd. Het lijkt ons echt in strijd met het uitgangspunt van het consolideren. Want het is, de huidige situatie is een tijdelijke oplossing. Dus wordt deze bestemmingsplanwijziging erin gemoffeld of is dat te negatief gedacht? Even ook het punt van de PvdA net. Ook die code CO, die was ons ook opgevallen dat die niet in de agenda staat. Dat betekent dat de strandpaviljoens, momenteel zijn er afzonderlijke bouwvlakken getekend voor alle afzonderlijke strandpaviljoens. Daarmee is er weinig flexibiliteit om aanpassingen naar aanleiding van bijvoorbeeld eisen van hoogheemmaatschappen of voorschrijdend inzicht uit te voeren. Want ja, dat ligt vast, dan moet het binnen die nu vastgelegde percelen. Zou het net niet flexibeler en beter zijn om het van het strand één bouwvlak te maken, van het deel waar de paviljoens staan, en dan in de vergunning de oppervlakte en de precieze plek te regelen? Is dat geen mogelijkheid om dat wat flexibeler aan te pakken, ook gezien de andere invloeden daar? Het is een vraag, ik weet het niet. Dan het torensduin, dat was ook al even genoemd. Het wordt expliciet genoemd als het te behouden en een bestemming natuur inderdaad. Is dat inderdaad de huidige bestemming? En leggen we ons op deze manier niet heel erg vast voor wat echt mogelijke toekomstige uitbreiding van Zuiderduin? Zo'n stukje natuur van een paar aren te midden van de stad, terwijl daar tientallen vierkante kilometers natuur omheen liggen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Is eigenlijk de vraag. En moeten we daar niet wat ruimte geven aan Zuiderduin als die plannen daarbij aansluiten natuurlijk. Dus dat is daar de status van. Bedrijven en milieuhinder. Bladzijde 48 staat. Uit de gegevens in de bovenstaande tabel blijken twee bedrijven niet binnen de algemene toelaatbaarheid vallen. Etcetera, etcetera. Acht de gemeente het niet wenselijk betreffende bedrijven weg te bestemmen of te verplaatsen. Hoewel als VVD natuurlijk groot voorstander zijn van bedrijvigheid, dat begrijpen jullie. Vragen we ons af of er inderdaad, gezien de aard van het bedrijf, inderdaad geen of weinig klachten daarover zijn. Kan het bevestigd worden dat we niet daar iets over het hoofd zien wat toch veel overlast geeft? Zo niet, dan is er natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Nog een punt, een paar puntjes over beleid, wat naar boven kwam, het stuk lezende. Het ene deel gaat over het woonbeleid. Er wordt een paar keer gesproken over recreatiewoningen. Nou, daar hebben we natuurlijk een beleid voor vastgesteld. Dat wordt netjes aan gerefereerd. Maar er wordt ook, met name op pagina 58, gerefereerd aan het gebruik van gewone woningen voor recreatieve doeleinden. Al dan niet tijdelijk, maar ook permanent. En daar wordt eigenlijk geen handen en voeten aangegeven. Daarnaast is er ook nog een opmerking op 58 over het splitsen. Splitsen heeft ook negatieve effecten zoals intensieve gebruiker, etc. Gelijk op deze negatieve effecten, door splitsing van woningen niet wenselijk geacht. Ook daarbij heb ik het gevoel dat we daar een beleid moeten formuleren, omdat aan de andere kant splitsen het mogelijk maakt om een hogere woningdichtheid te krijgen en ook lagere kosten per woning. Wat weer de toegankelijkheid vergroot voor mensen met lagere inkomens en jongeren in Egmond, waar juist veel behoefte aan is. Dus splitsen lijkt ons niet per definitie een verkeerde zaak. Dus wij willen even een opmerking bijmaken dat we dus het woonbeleid wat binnenkort op ons afkomt wel een belangrijk punt is om dit soort dingen in mee te nemen. Iets anders was nog meer een vraag dat of het gemeentelijke rioleringsplan nog aansluit bij de plannen van de provincie en het Hoogheemraadschap. Dat loopt nu een beetje langs elkaar naar ons idee, maar misschien gaat het helemaal goed. Nou, we hebben natuurlijk ook nog naar de details gekeken. Ik kan het toch niet laten om die even te melden, gezien ook de vorige sprekers. De tabel 2.2 is de Westeinde de verkeersintensiteit op de Westeinde neemt niet toe. Waarom niet? Of is het een typfout? In het boven de bel 4.2 staat een zinnetje, geen correctie toegepast, et cetera. Dit lijkt een beetje een losse zin of een zin die niet af is. Daar konden ze niet helemaal plaatsen. Bladzijde 49, 4.6 staat in het plangebied en zijn directe omgeving, zijn BV-inrichtingen aanwezig, of et cetera. Daar moet ons idee geen tussen staan, want nu is het geen logische zin, zeg maar, in zijn verband. En in paragraaf 4.7 wordt verwezen naar paragraaf 4.7 en dat is ook vreemd. Dus dat zijn even de details. Dat was het. Oh, nog even een nabrander. Die was ik even vergeten. We zijn overigens zeer verheugd dat er weer een bestemmingsplan op de rit staat. Gezien onze eerdere verontrusting over het tempo waarin die bestemmingsplannen af moeten, zeg maar. Dus dat is nog even een compliment aan de procesgang. Zeg.
Dank u wel, meneer Smit. Meneer Zwart.
Voorzitter en commissieleden. Het gebied wat nu voor ons ligt is een gebied waar veel gebeurt, waar veel toerisme plaatsvindt, waar de meeste overnachtingen in ons gemeente plaatsvinden, waar daardoor ook een heel groot gedeelte aan inkomsten voor de gemeente wordt gegenereerd. En dat plan ligt eigenlijk voor ons op dit moment. Er zijn eigenlijk twee manieren om een museum te creëren. En dat is volgens mij door het toepassen van een consoliderend bestemmingsplan of alle huizen gewoon de monumentenstatus te geven. Nou, wij hebben hier gekozen voor een consoliderend bestemmingsplan. Volgens mij zijn er namelijk een aantal gebieden waar een consoliderend bestemmingsplan toegepast kan worden. En dat is als je seriematige woningbouw hebt. En dat zou bijvoorbeeld zijn in de Zuid, dan zou de Logger, de Schokker kunnen zijn. En als je naar de Hoeve kijkt, zou het Moslaan, slot 1 en 2 kunnen zijn. Dat is allemaal hetzelfde. Er wijzigt weinig en het is allemaal van hetzelfde bouwjaar. Nou, de rijke historie van dit dorp heeft ervoor gezorgd dat er wat oudere woningen tussen staan. En dat is juist heel mooi en dat zou je op een bepaalde manier kunnen behouden. Maar wij twijfelen hard aan het feit of dat op deze plek wel een consoliderend bestemmingsplan de juiste is. En waarom? Wij kunnen op dit moment namelijk ook niets meer uitleggen aan de bewoners, burgers en ondernemers dat we nu bezig zijn met een consoliderend bestemmingsplan in de gemeente Bergen. En in dit geval Egmondenzee, Centrum en Boulevard. Want op dit moment, wat schetst onze verbazing op dit moment, dat er eigenlijk een hele vreemde werkwijze en procedure wordt gehanteerd. En dat blijkt ook wel uit de nota. En wil ik een aantal voorbeelden van geven. Daar waar de huidige bebouwing lager is dan de huidige vigerende bestemmingsplan, geeft u in de nota aan dat het huidige situatie wordt overgenomen. Andersom, daar waar de huidige bebouwing volgens de eigenaar hoger is dan het huidige bestemmingsplan, past u de plankaart niet aan. En dat is een vreemde situatie. Want het zou dan concedierend zijn, dus zou je zeggen dat het moet overgenomen worden. Aan oude rechten hecht u weinig waarde, alhoewel u dat anders aangeeft. Alleen op verzoek en als mensen erachter komen dat deze waarden zijn, of deze oude rechten zijn veranderd, neemt u ze één op één over. Of neemt u ze over. En dan neemt u ze nog niet eens één op één over. Een voorbeeld daarvan is de Emmastraat 46. De mensen hebben gevraagd om de oude rechten erop te zetten. Nou, u zegt dat doen wij. Wat doet u echter? Ik ben een aantal keer ook in de oude bestemmingsplannen gedoken. Wat doet u echter? U zet alleen het oude bestemmingsplan, oude vigerende bestemmingsplan, zet u op de woning. Terwijl het nu op de hele kavel mag. Nou, ik vraag me af of dat nou de vraag beantwoordt van de desbetreffende perceeleigenaar. Op dit perceel zijn ook mogelijk in het huidige vigerende bestemmingsplan zijn er allerlei ideeën opgenomen om te werken aan de toekomst van Egmond de Zee. Het versterken van hotellerie. Nou, daar hebben we ook en toerisme, et cetera. Daar hebben we ook een nota over aangenomen. Door dit soort kringslagen toe te passen, wordt het gewoon nu onmogelijk gemaakt om op bepaalde gebieden dat beleid voor te zetten. Wat ook veel voorkomt, dat is dat in de huidige bestemmingsplankaarten, de huidige vigerende bestemmingsplankaarten, woningen hebben met een groothoogte van 3,5 meter. In het huidige vigerende bestemmingsplan is tevens textueel toegelicht dat er een verruiming van 3,5 naar 4 mogelijk is. En wat schetst onze verbazing? U heeft die woning van 3,5, die misschien naar 4 zou hadden gemoeten, zet u rustig naar 3 meter groothoogte. U heeft toentertijd een verruiming aangegeven van 3,5 naar 4. En waarom? Omdat u wel namelijk van mening was dat als een nieuwe vervangende woning ergens tussen moest kunnen worden gezet of vervangend is, dat die aan het huidige bouwbesluit moest kunnen voldoen. Nou, dat is op dit moment niet mogelijk door alles gewoon naar beneden te zetten. De woningeigenaar moet er straks middels een postzegel bestemmingsplan een wijziging aanvragen. Nou, volgens mij zou dat niet de bedoeling moeten zijn van dit bestemmingsplan. Wij pleiten daarom ook voor dat er een verruiming is van een nokhoogte, dat in ieder geval het nieuwe bouwbesluit gewoon kan verwerkt worden op het moment dat iemand besluit in dit historische kern, in deze historische kern, om zijn oude woning van misschien 1850 eens een keertje te gaan vernieuwen. Want er zijn wat vissershuisjes. Er zijn een hele berg. En u hoeft echt niet bang te zijn dat elke woningeigenaar, als u dat plan nu aanneemt op die gewijzigde vorm, dat de mensen dat allemaal direct gaan verhogen. Want het heeft er al de afgelopen jaren in gezeten, sinds 1993. En is het dorp sinds die tijd nou zoveel slechter geworden? Dus ik denk dat de diversiteit wel behouden zal blijven. Wat wij ook vreemd vinden is dat als een ondernemer of burger om een opwaardering van een bestemming vraagt, wordt er resoluut die niet aan meegewerkt. De gemeente zegt, het is consoliderend. Opwaarderingen daarentegen van bestemmingen welke de gemeente goed uitkomen, worden wel meegenomen. Een enkele aantal van die voorbeelden zijn, en die kunnen nadelige consequenties hebben voor omwonenden, alhoewel wij dat wil niet zeggen dat wij tegen dergelijke ontwikkelingen zijn, is het wel iets wat wij niet kunnen rijmen als u zegt dat u het over een consoliderend bestemmingsplan heeft. Het Emmaplein wordt van structureel groen omgezet in verkeer. En volgens mij is dat het plan of het park aan de Voorstraat. En dat park dat komt overal in de tekst voor, alleen niet meer op de plankaarten. De Noordboulevard wordt omgezet van verkeer in natuur. En volgens mij hoort natuur gewoon niet thuis in een dorp. Want op het moment dat natuur ergens in het centrum ligt, dan is er geen beest die er naartoe kan komen. Die zandhagen is nog niet eens. Laat staan dat duinkonijn. Alhoewel, ik zou wel eens benieuwd zijn of dat er überhaupt een duinkonijn daar zit. Want volgens mij zitten er meer strikken dan konijnen. Maar ik denk dat we niet... wij hebben heel veel clubs om ons heen, PWN, Staatsbosbeheer, et cetera, die overal natuur voor ons beheren en onderhouden. Laat dat natuur lekker aan de randen van het dorp en haal dat nou niet in ons dorp. Bij de sterflat wordt openbare ruimte van verkeer in groen omgezet en de PIN krijgt een definitief onderkomen. Dat zijn dus allerlei zaken die wij niet zomaar in het plan kunnen verwerken, of althans niet, die wij niet als consoliderend kunnen bestemmen. Er zijn nog een aantal andere opmerkingen. Dat zijn dat er hoofdverblijven zijn die bijvoorbeeld een groot hoogte hebben van 2, een nokhoogte van 5. En de zomerhuizen op datzelfde perceel mogen een groot hoogte hebben van 1 meter hoge 3 en een nokhoogte van 5. Dus is dat niet een beetje vreemd dat het hoofdverblijf kleiner mag zijn of moet zijn blijven dan de zomerhuizen op hetzelfde perceel? En welk perceel zou het kunnen zijn? Dan kunt u rustig kijken naar de Zuiderstraat nummer 5, meen ik. En anders is ook in de tekst opgenomen dat een grote hoogte van 2 niet meer van deze tijd is en dat het allemaal zou worden veranderd. Maar ik ben er zeker wel een stuk of 5 tegengekomen die nog steeds een grote hoogte hebben van 5 meter. Welkom in het museum Egmond en Zee. U geeft aan dat de wetgeving zoals het op dit moment geldt wordt gefixeerd in het bestemmingsplan. En kunt u een wet fixeren? Verder werkt u wel mee aan het downgraden, om het zo maar te zeggen, van huidige bestemmingen. Maar upgraden komen bij u niet voor. Waaronder dus bijvoorbeeld een verzoek van een grote van het Hotel Zuiderduin. U spreekt meerdere malen. En dat geldt, sorry, ik zei het met Zuiduin, maar het geldt natuurlijk niet alleen voor het Zuiduin, zo zijn er natuurlijk veel meerdere. U spreekt meerdere malen van hoge parkeerdruk, nou dat kan best kloppen. En u koppelt daar eigenlijk aan dat u vervolgens zegt, er mogen en er kunnen dan geen ontwikkelingen plaatsvinden. En u zegt, nou dat kunnen de mensen wel oplossen of de eigenaar, ontwikkelaars, et cetera, dan moeten ze maar op eigen terrein dat gaan doen. Een van de oudste straatjes in ons dorp, of althans in Egmondzee, de Zuiderstraat, is totaal veranderd in de afgelopen 20 jaar. Wat heeft u daar gecreëerd? U heeft alleen maar gecreëerd dat daar parkeergarages op de begaande grond zijn en de mensen wonen allemaal op één hoog. Gezellig dorp overigens. Volgens mij is dat niet de bedoeling. Volgens mij kunt u, en dan kom ik weer, niet... Volgens mij is dit gebied niet geschikt voor consolideren. U moet voor dit onderdeel van het dorp wat onwijs bruist en waar veel ontwikkeling is en waar veel omzet wordt gegenereerd door allerlei ondernemers, moet u toekomstperspectief bieden. U biedt nu geen toekomstperspectief. U moet volgens mij namelijk gewoon opnemen dat u ergens iets van een semi-openbare parkeervoorziening wil realiseren waarmee u al uw problemen oplost. En er is een ondernemer die dat al heeft gedaan, die het samen met u iets wil realiseren en die wil dat doen op Toornduin. Onder. Daar ziet u niks van, het kan natuur blijven of groen, et cetera. Nee, maar
zelfs in het dorp.
Zelfs in het dorp, natuur. Nee, maar waar het om gaat is dus dat op dit moment zit er geen toekomstperspectief in. U zit namelijk met dit consoliderende bestemmingsplan, wat de wetgever van u vraagt, dat is niet consoliderende, maar van een bestemmingsplan, dat het de komende 10 jaar geldig blijft. Want na 10 jaar moet u het weer eens een keertje gaan herzien. De komende 10 jaar zal Egmondzee niet kunnen ontwikkelen. En volgens mij moeten we dat niet doen met ons kip met de gouden eieren voor de gemeente Bergen. Wat ik ook niet snap is dat u 4 vishuisjes in dezelfde straat, waarvan er al 2 gesloopt zijn en opnieuw zijn opgebouwd, andere groot- en nokhoogtes hebben als de oude woningen die daar oorspronkelijk stonden. Dat geeft gewoon rechtsongelijkheid. Die mensen hebben dat op dit moment nog niet gedaan. Misschien willen ze het ook nog helemaal niet. Maar u biedt ze hiervan niet de kans om het te doen. Nee, ze moeten misschien straks een postzegelbestuit bestemmingsplannen gaan aanvragen. En dat kost u nog wat. Wethouder, ik kan het echt niet uitleggen dat wij hier te maken hebben met een consoliderend bestemmingsplan. En u mag mij nog eens uitleggen wat u daaronder verstaat. Eerder heeft onze fractievoorzitter al verzocht om de plankaarten na te laten kijken door ambtenaren met gebiedskennis. De kaart zit vol met fouten. En ook daar zal ik een aantal van opnoemen. Het parkeerterrein van de flats aan de Duinstraat en Ankerstraat is nu een tuin geworden. Terwijl het in het oude vigerende bestemmingsplan, zoals ik hem ook hier naast me heb liggen, daar staat het gewoon als verkeer. Het parkeerterrein van flat Westkust is ook een tuin geworden. En wel gaat het goed met het parkeerterrein in de Boling, dit is verkeer. Volgens de beantwoording van de nota zouden er geen, dat heb ik al gezegd, geen nokhoogtes meer van 2 meter toe moeten voorkomen. Echter, het aantal van die woningen waar nu een groothoogte staat van 2, die hadden, of die hebben eigenlijk op dit moment nog steeds, een groothoogte van 6. Er zijn gewoon mensen het dorp ingegaan met een duimstok die elke groothoogte en elke nokhoogte hebben vastgelegd. Een vreemde gang van zaken op het moment dat we zeggen van hetgeen wat we hebben, houden we en oude rechten, die behouden we ook. In dat licht bezien zijn er in de voorstraat nu ook winkels die zijn gevestigd in oude schuren. Volgens mij zijn het vroeger oude kolenschuren geweest, waar nu het huidige kruidvat in zit. In dat museum Egmond de Zee wilt u met het vigerende bestemmingsplan die oude kolenschuur, dat er niet meer uitziet, wilt u behouden. Het zou veel mooier zijn als er zo'n pand zou kunnen komen als Bart Smit, dat een beetje klassieke uitstraling heeft. En wat in ieder geval zorgt dat het spulletje een beetje wordt opgeknapt. Ook daar vinden wij helemaal niets van terug. Nou, textueel wordt er meermaal gesproken over het structureel groene voorstraatpark. En er zijn nog wel veel meer punten die ik hierop zou kunnen noemen over wat er niet klopt allemaal aan deze kaart. En het lijkt me wijs als voordat we überhaupt dit ter visie gaan leggen aan de echte gebiedkenners, dat het in ieder geval op zijn minst goed is, want ik denk dat dit een reactie veroorzaakt bij de burgers van ze weten niet eens waar ze het over hebben. Ze weten niet eens hoe het bij ons eruit ziet. Het klopt gewoon niet. Verder geeft u in de nota antwoord op de vraag 2.23 met recreatief bewonen van het hoofdgebouw niet toegestaan is. Bedoelt u hiermee dat het permanent recreatief bewonen, zeker uw tweede woning, niet is toegestaan? Wij willen u wijzen dat het aantal beschikbare woonruimtes in Egmond al sterk is gekrompen door het verbod van permanente bewoning van zomerhuisjes. En door tweede woningen zou het aantal nog verder kunnen krimpen. En daarnaast worden hoofdverblijven in de zomermaanden veelvuldig verhuurd om de hypotheeklasten te kunnen drukken. En wilt u dit antwoord dan nogmaals eens tegen het licht houden? In de nota geeft u niet altijd antwoord op de vraag. Dat is jammer, zoals bijvoorbeeld bij de inspraak van 2.3, vraag B. Verder missen wij eigenlijk in het begeleidend schrijven bij het stuk ook nog even van, joh, waar staan wij nu met als commissie met het bestemmingsplan? Waar bevindt het bestemmingsplan zich nu in dat hele proces? Misschien dat u dat nog eens een keer kunt toelichten. Want volgens mij zijn een groot aantal mensen die misschien niet eens weten welke stappen we allemaal nog moeten doorlopen en welke we al hebben gedaan om te komen tot het daadwerkelijke bestemmingsplan. Resumerend kunnen wij niet achter uw werkwijze staan tot het komen van een consoliderend bestemmingsplan. Wij verzoeken dus u ook dezelfde procedure te hanteren voor de burgers en ondernemers die u ook voor uzelf toepast. En tevens moet plankaarten grondig worden nagekeken op diverse fouten. Ik had nog wat andere dingen bijgeschreven. Is dat volgens mij is er bijvoorbeeld ook, want u geeft aan onder andere, dat dezelfde werkwijze is gehanteerd voor het bestemmingsplan Egmond de Zee, Centrum en Boulevard, als die voor Bergen, Zuid en Schorl-Kernen. Als je in die bestemmingsplannen kijkt, die ook gewoon nu ook onder andere bijvoorbeeld op de site van de gemeente Berg te zien zijn, wordt helemaal niet per woning, of althans niet in alle gevallen, per woning aangeeft wat de hoogte is. En als het wel wordt gedaan, dan wordt er vaak gesproken over gewoon dat één rij woningen allemaal dezelfde hoogte hebben. Dat is in ieder geval duidelijk te zien in Schorl Centrum, waar volgens mij twee type hoogtes zijn in eenzelfde straat. Dat zie je in onder andere achter de Peters en Pauluskerk in Bergen, waar allemaal vrijstaande woningen zijn. Dat volgens mij staat allemaal op 4 meter en 10 meter. En dat, al die percelen zijn hetzelfde. En hier word je dus in dit bestemmingsplan is dus blijkbaar iemand met een duimstok langs alle woningen gelopen om te kijken hoe hoog het is. De laatste is dat wij eigenlijk u mee willen geven het doel van het bestemmingsplan is gewoon te zorgen dat we met z'n allen de toekomst weer vrolijk in kunnen. En dat we van ons dorp een prachtig dorp kunnen maken waar alle ontwikkelingen plaats kunnen vinden die we willen. Maar ook dat we in ieder geval behouden de knusheid zoals die tot heden is en zal moeten blijven. De gemeente heeft de komende jaren nou niet echt veel vet op de botten om dingen te gaan realiseren. Laten wij nu zorgen dat de markt, mensen en partijen, ondernemers en ontwikkelaars die willen investeren in ons gebied, in onze kernen, dat we dat mogelijk maken. En dat doen we niet, volgens mij, met een museum en een consoliderend bestemmingsplan.
Dank u wel, mevrouw Muller.
Ja, we hebben geen gedetailleerde vragen. Die zijn er ook al genoeg gesteld vanavond, wat ons betreft. We vinden op zich het plan in het algemeen goed in elkaar zit en de beantwoording voldoende. Ik heb een paar vragen over algemene vragen. Er waren een aantal situaties waar de bouwvlakken niet goed waren ingetekend. En daar hebben mensen op gereageerd. Nou, hebben er mogelijk nog wel een heleboel andere mensen niet gereageerd op bouwvlakken die ook niet goed zijn ingetekend. Misschien omdat ze het niet weten. Als dat achteraf nog duidelijk wordt, kan het dan nog rechtgezet worden? Zijn de oude plankaarten van de vigerende bestemmingsplannen, zijn die beschikbaar voor mensen om het te vergelijken? Bijvoorbeeld op de website? We vinden het heel belangrijk dat als het een en ander opnieuw nou ter visie wordt gelegd, dat het breed wordt aangekondigd en met een artikel dat genoeg mensen weten om erheen te gaan. En ook als het weer te sprake komt, dat het meer wordt aangekondigd, zodat ook de tribune hier voller is enzovoort.
Dank u wel, alle sprekers. Wethouder, wat zullen we doen? Zullen we even een pauze inlasten?
Dat zou wel fijn zijn.
Ja, ik denk dat u weet. Oké. Dan zou ik één ding willen vragen. Als u zich nu gaat voorbereiden op de beantwoording, zou u dan een scheiding aan kunnen brengen tussen de beantwoording van weetvraagjes of van relevante vragen, of tenminste vragen die kunnen leiden tot een verandering in het hele verhaal. En zou u die dan het eerst willen beantwoorden? Dus de vragen die dus kunnen leiden tot
aanpassing. Vraagt mij geloof ik om de politiek-bestuurlijke vragen te beantwoorden en dan laat ik de beantwoording van de detailvragen, voor zover daar sprake van is, over aan de ondersteuning. En ik zal het in die volgorde doen, dus dan neem ik eerst het woord en daarna. En dan proberen we zoveel mogelijk ook de detailvragen nu te beantwoorden. Het kan zijn dat er een aantal dingen blijven liggen, omdat we ze A niet meteen paraat hebben. Dan nemen we dat mee en dan doen we dat schriftelijk af. Maar het lijkt me wel goed om vanavond echt een slag te maken, zodat we zoveel mogelijk onduidelijkheden eventueel oplossen. En zaken die er onjuist zijn ook meteen aangeven, dat wijzigen we nog. Want het doel is uiteindelijk om zo snel mogelijk het ontwerp ook in procedure te brengen. Maar waarom dat belangrijk is, daar zal ik straks iets over zeggen in de beantwoording. Ik zou willen vragen, want het zijn wel een heleboel vragen, en ik wil toch even goed een scheiding maken tussen wat beantwoorden we nu en wat beantwoorden we op een later moment. Of we een minuutje of 20 zouden kunnen schorsen.
Nou, wat mij betreft wel. Veel sterkte. En jullie veel plezier tijdens de pauze. we kunnen weer. Dus dat doen we dan. Het woord is aan de wethouder.
Ja, zoals u mij had verzocht, mevrouw de voorzitter, zal ik eerst op een aantal algemene punten ingaan. Ik geef daarna het woord aan mevrouw Ingrid de Feijter. Zij is van het bureau dat het rapport heeft opgesteld, de noten van beantwoording en het voorontwerp en nu ook het ontwerp bestemmingsplan. En zij is vanaf het begin bij het traject betrokken geweest, al vanaf het vaststellen van de nota van uitgangspunten. En dus bovenal deskundig voor wat betreft dit plan. En zij zal ingaan op de vragen die er gesteld zijn, die wat meer op detailniveau. We proberen zoveel mogelijk van die detailvragen vanavond ook te beantwoorden. De vragen die niet beantwoord kunnen worden op dit moment, die zullen we schriftelijk beantwoorden. Ik wilde in de beantwoording in de eerste termijn eigenlijk beginnen met waar u zojuist geëindigd bent, of bijna in ieder geval, en dat is met het verhaal van het CDA. Over, ik zal maar even zeggen, Egmond aan Zee, museum of niet. En het consoliderende bestemmingsplan. Ik denk namelijk wel dat het goed is om dat even scherp te hebben. Er is een afspraak gemaakt voor de gehele herzieningsoperatie. En alle grote bestemmingsplannen zoals ze nu in procedure zijn gebracht om die consoliderend in te vullen. En ik denk dat ook het CDA, als zij daadwerkelijk menen dat we nieuwe ontwikkelingen mogelijk moeten maken, er goed aan doen om aan die beleidslijn op dit moment vast te houden. U heeft in het raadsvoorstel kunnen zien wanneer we zijn begonnen met het proces voor het opstellen van dit bestemmingsplan. Dat is al een hele tijd. En het is volgens mij van het grootste belang om dit consoliderende bestemmingsplan zo snel mogelijk vast te stellen. Want dat geeft namelijk de ruimte om daarna eventuele postzegelbestemmingsplannen in procedure te brengen en ook af te tikken. Dus ontwikkelingen bij het Zuiderduin bijvoorbeeld, waarvan nu wordt gezegd dat gaan we op dit moment niet in het bestemmingsplan meenemen. Die kunnen natuurlijk op een later moment wel aan bod komen, maar dat moet dan nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. Dus ik denk dat iedereen erbij gebaat is in dat opzicht om zo snel mogelijk dit bestemmingsplan vast te stellen. Er zijn een aantal, misschien nog even terug naar de noten van uitgangspunten ook, want er zijn ook een aantal opmerkingen gemaakt, ook door het CDA, over ja, hoe zit het nou met de goot en de nokhoogte in het, zeg maar, vooral de oude, het echte oude vissersdorp. Want die zijn echt met de maatstok opgenomen. Dat klopt. En dat is omdat er in de noten van uitgangspunten is afgesproken, in afwijking van de bestemmingsplannen voor Schoorl en Bergen die inmiddels zijn vastgesteld, om juist in de oude kern maatwerk te leveren. En dat is in die zin vrij letterlijk genomen. Ik kom er zo meteen nog even op terug als het gaat over de hersteloperatie waar vragen over zijn gesteld. De opmerking dat de plankaart vol met fouten staat, dat is een hele algemene. En ik zou, kijk, als er fouten in staan, dat neem ik meteen aan. We hebben net kunnen constateren naar aanleiding van een aantal vragen dat er inderdaad op sommige plekken fouten in staan. En het is denk ik in ons aller belang om te zorgen dat die fouten er niet of in ieder geval zo min mogelijk in staan. Dus mijn verzoek zou zijn, voordat we het ontwerp straks in procedure gaan brengen, lever die fouten aan als u ze heeft geconstateerd. Dan kunnen wij controleren of dat inderdaad fouten zijn of dat het op een misverstand berust. En dan passen we dat natuurlijk nog aan voordat het ontwerp ter visie gaat. Maar de algemene formulering vol met fouten, daar kunnen wij natuurlijk niet zoveel mee. Dus mijn verzoek ook richting het CDA, want daar kwam de opmerking vandaan. Probeer dat wat concreter te maken en dan kijken we daarna. En dan passen we dat aan als dat inderdaad terecht is. Dan even over de hersteloperatie. Ja, daar zit wel een probleem en dat is denk ik terecht gesignaleerd. En ik denk dat het belangrijk is in de tweede termijn om daar van de commissie iets op terug te horen. Wat er is gebeurd is dat er inderdaad, ik bedoel de formulering met de maatstok, maar er is in ieder geval gekeken naar de gebouwen zoals ze er nu staan. Dan heb ik het vooral over de oude kern. En dat kan betekenen dat er bijvoorbeeld ergens een, dit is een hypothetisch voorbeeld, maar even om het uit te leggen, een goothoogte van 2 is ingezet en een nokhoogte van 6, omdat dat het fysiek bestaande gebouw is. Terwijl er in het vigerende bestemmingsplan bijvoorbeeld 4-7 staat. Dan staat er op dit moment, en dat is een uitleg van wat er in de nota van de uitgangspunten staat, staat er 2-6 en niet 4-7. En je kunt erover twisten of dat de juiste methodiek is. We hebben het daar net over gehad. Ik heb er op zich geen bezwaar tegen om dan datgene wat er in het vigerende bestemmingsplan staat over te nemen. Dat zijn rechten die mensen nu ook hebben, hè, op basis van een vastgesteld bestemmingsplan. Het CDA heeft daar terecht over opgemerkt, dat staat er toch al 150 jaar, dus we hoeven toch ook niet te verwachten dat het meteen allemaal zal veranderen. Maar het is wel een ander uitwerkingsprincipe dan waarin het voorontwerp voor is gekozen. En ik zou het wel op prijs stellen als ik daar van de partij iets op terugkrijg in de tweede termijn. Dat is eenvoudig te herstellen, want dat doen we dan aan de hand van het vigerende bestemmingsplan en de plankaarten die daarvoor bestaan. Maar dat is wel anders dan tot nu toe is gedaan. Dat is één. Een ander punt als het gaat om consoliderend nieuwe ontwikkeling. Er is inderdaad één nieuwe ontwikkeling opgenomen. Die is vrij prominent. Dus de opmerking weggemoffeld lijkt me niet op zijn plaats. Want het is namelijk nogal duidelijk verwoord dat daar iets wordt gedaan dat niet consoliderend is. En dat gaat over de Pink. Er is een reden voor om het op deze manier positief te bestemmen. Die is tweeledig. Allereerst is er al eerder door het vorige college van Bergen besloten om de Pink op die manier positief te bestemmen. Nou, daar kunt u anders over denken. Hè? Dus dan zouden we het uit het bestemmingsplan moeten halen. De tweede overweging is dat er een handhavingsverzoek ligt om de Pink niet op die manier, om het niet meer toe te staan. Want dat was een oude artikel 19 lid 5, oh 7, nou ja, in ieder geval tijdelijk, daar hebben mensen ook terecht in de zienswijze op gewezen. Die hebben een handhavingsverzoek liggen en volgens mij de enige manier om duidelijkheid te krijgen en ook om voor de bezwaarmakers rechten te krijgen om daar een vervolgprocedure aan te koppelen, is door er nu een uitspraak over te doen. Dat kan op 2 manieren. Positief bestemmen. Dan kunnen we namelijk een uitspraak doen over het handhavingsverzoek. Dan wijzen we dat namelijk af. Daar kunnen mensen bezwaar tegen maken. En op dit moment wordt het handhavingsverzoek aangehouden omdat er geen duidelijk besluit ligt. Als we het nu niet positief bestemmen, dan komt er daarna, wordt er een postzegel bestemmingsplanprocedure opgestart, wordt het handhavingsverzoek nog steeds aangehouden. Dat betekent dat het nog een hele tijd onduidelijk blijft. Aan de ene kant voor de mensen van de Pink, aan de andere kant ook voor de mensen die het handhavingsverzoek hebben ingediend. Dat is een afweging, die geef ik u mee, maar dat is wel de achtergrond dat we hier anders hebben gedaan dan bij een aantal andere ontwikkelingen. Het is dus niet een verschil, en dat wil ik expliciet gezegd hebben, tussen als de gemeente, dat was geloof ik de formulering van het CDA, als de gemeente iets wil wat afwijkt, dan nemen we het wel vast mee in het bestemmingsplan. En als een ondernemer het wil, dan doen we het niet. Dat was niet het afwegingskader. Een aantal opmerkingen zijn er gemaakt over breed aankondigen en in algemene zin participatie. Ik denk dat het goed is om op te merken dat in het voortraject, en u heeft gezien in het raadsvoorstel, dat is alweer even geleden, maar dat in het voortraject heel breed geparticipeerd is. Ik moet wel meteen toegeven dat de aankondiging nu, door het feit dat het alleen maar in de gemeentekant heeft gestaan, misschien mogelijk debet is aan het feit dat er nu volgens mij precies wel geteld 1 inwoner op de tribune zit en niet meer. Mijn voorstel zou zijn, maar goed, dat is ook iets van de Griffie, denk ik. Kijk, ik zou zelf ook het liefst bij dit soort bestemmingsplannen op locatie zitten. Dus geloof ik, waarom doen we dit eigenlijk niet in het OK-gebouw? Dat maakt het voor mensen ook makkelijk om even op een loopje te komen. Daar ga ik niet over, maar dat geef ik u toch even in overweging mee. We kunnen dat namelijk als commissie bestemmingsplannen wel. En als algemene raadscommissie is dat veel moeilijker. Maar het is een van de voordelen van de commissie bestemmingsplannen dat je die heel mooi op locatie kunt doen. En ik zal er zorg voor dragen dat in het vervolg breed wordt aangekondigd. Natuurlijk dat het ontwerp ter visie gaat. maar ook zorgen dat de mensen die een zienswijze hebben ingediend gewoon een brief ontvangen, is volgens mij ook standaard procedure. En dat is in dit geval niet gebeurd, dat er een vergadering is. Er is een opmerking gemaakt over de al dan niet flexibele invulling van de strandpaviljoens. Die zijn flexibel ingevuld en ik zou er ernstig voor willen waarschuwen om van het hele strand een bouwvlak te maken. Dat lijkt mij bijzonder onverstandig. Ik weet dat u innovatief wil ondernemen bij de VVD, maar laten we dat op een andere manier oplossen alstublieft. Er is goed gekeken naar de bouwvlakken op het strand. Die zijn er dynamisch ingezet, hè, zodat ze mee kunnen bewegen met de vijfjaarlijkse herziening van het Hoogheemmaatschap. En wat er is opgenomen is het aantal vierkante meters dat er maximaal is toegestaan. En dat is gebaseerd op de strandnota zoals die is vastgesteld door de gemeenteraad. Er kwam een vraag over het Torensduin. Dat is op zich een vrij gedetailleerde vraag, maar het leek me toch goed om het dat ik het zou bespreken. Daar staat nu een natuurbestemming op. Een natuurbestemming geeft dat misschien wat meer bescherming tegen ontwikkelingen. Maar er is terecht opgemerkt dat in de nota van de antwoording staat dat het in het vigerende bestemmingsplan groen voorzieningen is. En er spreekt op zich niets tegen om daar nu ook gewoon groen van te maken en niet natuur. Dus dat zouden we kunnen aanpassen. Maar ook daar hoor ik de commissie graag in tweede termijn op. Er werd een opmerking gemaakt over woningbeleid en het splitsen van woningen. Alhoewel daar in het college nog geen besluit over is genomen, mag u in ieder geval van mij als verantwoordelijk wethouder voor woonbeleid aannemen dat ik ook vind dat er beleid moet komen voor het splitsen van woningen. Dat is ook geagendeerd. Het staat niet voor dit jaar in de planning, maar wat mij betreft maken we daar in 2012 beleid voor. Dat is nog geen toezegging op dit moment. Daar vind ik het wat vroeg voor en ook wat ver in de tijd. Maar het lijkt me heel goed om daar bij de discussie over de woonbeleidsnota op terug te komen. De vraag is of je daar nu over moet hebben, hè? Want in het kader van een bestemmingsplan is het zeker als het conserverend is minder relevant. Maar de opmerking dat het van belang is om daar over na te denken met elkaar, die neem ik zeer ter harte. Is de nota ruimtelijk visie hotel en pensions vastgesteld? Naar mijn weten is die dat wel. Ik hoor hiernaast me ook ja. Ik dacht al in 2008... dat betekent ook, en het is misschien toch wel goed om dat uit te leggen, dat dat beleid dus mee wordt genomen in het bestemmingsplan. Hè. Het is belangrijk om dat te noemen als beleid. Dat betekent niet dat iedereen binnen de cirkel die we hebben vastgesteld en die nu een plan heeft, dat ook meteen verzilverd krijgt in het bestemmingsplan. Hè, wat we doen is het beleid vastleggen in het bestemmingsplan. Daarmee geef je als het ware aan als gemeente een positief signaal voor ontwikkelingen in dat gebied. Als het bestemmingsplan is vastgesteld, kunnen mensen een aanvraag indienen en dan kunnen ze via een omgevingsvergunning of een postzegel bestemmingsplan vervolgens een nieuw plan realiseren. En dat zullen we dan bekijken vanuit dat beleid, dat is vastgelegd ook dan in het bestemmingsplan. Dat is de volgorde. Waar zitten we in het proces, is mijn laatste vraag. Nou, we zitten nu, hè, we hebben het voorontwerp traject hebben we helemaal gehad. Er ligt nu een ontwerp bestemmingsplan. Daar vergaderen we nu als commissie over. Wij nemen uw opmerkingen mee. Waar nodig passen we het ontwerp zoals dat nu naar u is opgestuurd nog aan. En vervolgens gaan we de ontwerpfase van de procedure in. Daar kunnen weer zienswijzen op worden ingebracht. Daar komt er een nota van beantwoording van. En daarna gaan we hem hopelijk op zo kort mogelijke termijn vaststellen, het bestemmingsplan. Ik denk dat dat in ieders belang is. Dat waren mijn vragen en dan geef ik nu het woord aan mevrouw De Feijter.
Ja, ik ga proberen zoveel mogelijk van de gestelde vragen te beantwoorden. Ik weet niet of het allemaal gaat lukken. Te beginnen met de vraag, waarom is Egmond aan Zee niet in één keer behandeld? Er is eigenlijk bij het begin volgens mij van het proces, hè, voor het vaststellen en actualiseren van nieuwe bestemmingsplannen, is een indeling gemaakt, zoveel mogelijk gebaseerd op ruimtelijke kenmerken. Hè, wat bij elkaar hoort doen we in één bestemmingsplan. En voor Egmond aan Zee is er aan gekozen om echt de boulevard en het centrum als toch een apart, nou ja, dynamische gebied in een apart bestemmingsplan op te nemen. Dus dat is eigenlijk een keuze geweest vanaf het begin. Zo is er natuurlijk sowieso een indeling in bestemmingsplannen gebieden gemaakt. Hè. Voor het landelijk gebied is ook gekozen voor een noord- en een zuidgebied. En bij Egmond aan Zee is het toch duidelijk wel een scheiding tussen het centrumgebied en de boulevard en de rest van het gebied. Maar dat is een keuze geweest vanaf het begin. Voor zover ik weet in ieder geval. Er wordt gevraagd waarom zo sterk wordt afgeweken van algemene regels. Bijvoorbeeld over het percentage wat bebouwd mag worden. Destijds is volgens mij ook door de raad beleid vastgesteld met bebouwingspercentages. Met een aantal algemene uitgangspunten die voor alle bestemmingsplannen zouden moeten gelden. Er is toen wel heel nadrukkelijk gezegd, er zijn een aantal gebieden, ook door de raad, die gewoon anders zijn en op hun eigen merites zouden moeten worden beoordeeld. Waaronder Egmond aan Zee is toen, volgens mij heb ik er zelf bij gezeten in de commissiebehandeling, is gezegd dat is toch wel een specifiek gebied op een aantal onderwerpen. Dus er is zoveel mogelijk toepassing gegeven aan dat eigenlijk algemene beleid wat op regels is, of op alle bestemmingsplannen van toepassing is verklaard. U ziet dat ook terug in de opbouw van de regels, in de keuze voor de bestemmingen. Maar op een aantal punten zijn er wat dingen afgeweken. Onder andere ten aanzien van het bebouwingspercentage in de oude kern, omdat er anders zo weinig overblijft. De percelen zijn heel klein. En als je een percentage zegt van 30% wat bebouwd mag worden, ik zeg maar wat, dan betekent dat niks op zo'n perceel. Dan mogen ze niks bouwen. Dus op zo'n manier is geprobeerd zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Ja, er wordt ook gezegd, er wordt pieterpeuterig gedaan met tuinbestemmingen. Nou, we zien heel weinig tuinbestemmingen in het bestemmingsplan. Omdat in de oude kern zitten natuurlijk weinig tuinen. Alleen bij de woningen, daaromheen. En ik denk dat daar gewoon is toegepast wat in de rest van de gemeente ook van toepassing is. In algemene zin. Er zullen vast een aantal uitzonderingen zijn bij gestapelde woongebouwen of dat soort dingen. Ja, dat horen we wel. Er is een vraag gesteld over de karakteristieke bebouwing en de monumenten. Als ik dat in één verhaal mag samenvatten. De monumenten worden inderdaad niet meer aangegeven op bestemmingsplankaarten. U zult dat zien als het goed is in heel Nederland. Er zijn in Nederland landelijke richtlijnen nu vastgesteld van hoe je bestemmingsplannen presenteert en welke bestemmingen je kan kiezen. Daar heeft de gemeente natuurlijk ook nog wel vrijheid in, maar er zijn landelijke richtlijnen vastgesteld. En het oude monumententekentje, wat we in heel veel bestemmingsplannen in Nederland zagen, wordt niet meer toegepast. Dus dat is ook in dit bestemmingsplan niet meer toegepast. Er is ook geen waardekaart, zoals dat bijvoorbeeld bij beschermde dorpsgezichten wordt gedaan, opgesteld. Omdat het in principe een regulier gebied is. Het heeft natuurlijk wel bijzondere kenmerken, maar dat heeft ieder gebied. En er is een bestemmingsplan opgesteld met bebouwingsbepalingen die de karakteristiek daar waar gewenst moeten beschermen. En daar waar dat niet zo belangrijk is, is dat niet heel gedetailleerd opgenomen. En de welstand, waar inderdaad gesproken wordt over een bijzonder welstandniveau voor delen, die toetst vanuit hun bevoegdheid gewoon de uiterlijk van bevoegdheden. Dus het gebied is niet behandeld als een bijzonder gebied in de zin van de wetgeving, wat beschermd dorpsgezicht of zo. Want dat is het ook niet. Even kijken. Er wordt gezegd dat de historische inleiding hopeloos is. Ja, ik neem dat even voor kennisgeving aan. U heeft in het verleden al een aantal opmerkingen daarop gemaakt. Die zijn ook grotendeels verwerkt. Ik denk dat ik daar nu even.
Nou, misschien mag ik daar een opmerking over maken. Want ik ben natuurlijk nog nieuw in de bestemmingsplannenwereld als wethouder. Dus dan mag je dat nog zeggen volgens mij. En dit is mijn tweede commissie bestemmingsplannen in dit nieuwe jaar. En ik hoor het de heer David Seijder inderdaad voor de tweede keer zeggen. En ook het woord hopeloos. Hè, dat komt wel even binnen. Ik vroeg me af of u dan, kunt u zelf daar misschien aan bijdragen dat het een betere tekst wordt, want als de tekst echt hopeloos is. Maar het mag geen verhandeling van 35 pagina's worden, dat is dan wel de voorwaarde die.
Het worden er ook geen 33, ik wil dat in dit geval wel doen. Maar het is elke keer hetzelfde verhaal en ik zou zo graag willen dat men zich van tevoren wat beter informeert op dit punt.
Ik vind.
Wacht even.
Prima
hoor,
maar ik vind. Het verzoek is sympathiek, hè? Maar omdat er een raadslid of een commissie mee gaat schrijven aan een bestemmingsplan. Maar volgens mij zit bij de gemeente een ambtenaar cultuurhistorie en zo. Dus volgens mij moet die kennis bij de gemeente ruim aanwezig zijn om die paragraaf zelf in te vullen door de beleidsambtenaar.
Ik hoop dat dat dan voldoende is om het niet hopeloos te maken in ieder geval. Want dat is natuurlijk, dat gaat ook om de kwalificatie hier.
Nou, ik vind het inderdaad...
Teksten, wat tekst in concept naar hem toesturen zou handig zijn misschien.
Nee, we moeten inderdaad de zaken zuiver houden en het werk laten doen door degene die het moet doen. En dan ook niet gaan werken met achterdeurtjes van concepten. We moeten dat gewoon doen. Dat laat iedereen op zich vrij die uit eigen emotie een verbetering aan wil dragen om dat te doen. Dat is duidelijk zo.
Ja? Ik hou me daar meteen.
Ja, oké. Er is door een aantal mensen een opmerking of een vraag gesteld over die tabel verkeersintensiteit. Daar wil ik even op terugkomen. Dat is de tabel met de verkeerscijfers, een vergelijking met nu en de toekomst, wat een deel autonome ontwikkeling ook inhoudt. Maar ik wil daar even, die wil ik even achterhouden. Er is ook een opmerking gemaakt over dat het verhaal over de regenwater en rioloverstort niet helemaal juist is. Ook daar kan ik nu niet direct op antwoorden. Over de woonbeleidsnota heeft de wethouder net al een opmerking gemaakt, hè, en de relatie daarmee. In algemene zin. Het bijzonder welstandsniveau heb ik net iets van gezegd. Hè. Dat wordt inderdaad genoemd dat het een bijzonder welstandsniveau is. Het bestemmingsplan dat staat inderdaad in de welstandsnota. En we hebben de welstandsnota hier niet herhaald. We hebben het eigenlijk alleen aangeduid van er is daar sprake van een bijzonder welstandsniveau. En bij de welstandtoetsing zal daar dan ook rekening mee worden gehouden. Over de ecologische paragraaf wordt gezegd dat die eindigt met een anticlimax. Ik begrijp wat u bedoelt. En er is in het kader van het bestemmingsplan, wordt er altijd, zeker bij een grotendeels consoliderend bestemmingsplan, een quickscan gedaan. En wordt gezegd waar kan op gestuurd worden op het moment dat er daadwerkelijk iets fysiek gaat plaatsvinden. Dit is een vrij gebruikelijke manier om te doen. Op het moment dat je echt een concrete ontwikkeling hebt, doe je ook echt veldonderzoek. Maar een quickscan in een consolidering bestemmingsplan is behoorlijk gebruikelijk. Er werd ook een vraag gesteld over hinderlijke bedrijven en waarom er wel een inbreissuggestie voor de Marinestraat wordt gedaan. Er is... voor zover ik weet en terug kan halen, want het bestemmingsplan loopt al een tijdje, het stond ook al in de nota van uitgangspunten, is er ooit sprake van geweest dat misschien concreet aan de orde zou zijn, dat de eigenaar daar misschien interesse voor had. Vandaar dat die destijds genoemd is, maar ik kan me helemaal voorstellen dat we dat misschien, we zijn een paar jaar verder inmiddels, dat dat misschien geschrapt moet worden, omdat dat misschien niet meer zo'n betekenis heeft, maar dat zullen we even moeten nagaan. Wat is de meetdatum van de gegevens waarop de uitbreidingspercentages zijn gebaseerd? En dan heb ik het over het strand. He, want er is inderdaad een pijldatum. En ik zeg het nu uit mijn hoofd, maar dat wil ik nog eventjes checken. En ik dacht dat 2007 is geweest, waarin alle bouwwerken op het strand zijn opgemeten. En daar ook afspraken destijds over zijn gemaakt met de exploitanten. Maar ik... Ongeveer rond die datum moet dat, ik zie daar geknikt, dus dat stemt me gerust, moet dat geweest zijn. En aan de hand daarvan is nu, en nu we weer een tijdje verder zijn, is dat ook nog eens een keer gecheckt of dat allemaal nog klopte, of dat uit destijds goed is overgenomen. En dus ook naar aanleiding van een aantal reacties is dat nog eens een keer gedaan. Er werd gevraagd of er al duidelijkheid is over de interpretatie van de wet in zaken het aantal vierkante meters, bouwvlak of oppervlak dat door bouwwerkzaamheden wordt verstoord. Ik denk dat ik u begrijp, als ik het zo zie. U heeft het denk ik over archeologie. Ja, nee, nou, kijk.
Ja, en even kort misschien, want daar was mevrouw De Feit er niet bij. Er is vorige week ook een vraag over gesteld. En de afspraak die er toen is gemaakt is dat u voordat er raadsvergadering plaatsvindt over het betreffende bestemmingsplan... de dokter van Peltlaan, u daar nog antwoord op krijgt. En dat krijgt u niet volgende week, maar de week dus vlak voor de raadsvergadering. Want het kan pas in het college van de 25e worden vastgesteld.
Dan hou ik daar verder mijn mond over. Er is een vraag gesteld, volgens mij door meneer Butter, over is nu het bouwbesluit in acht genomen? En ik ga ervan uit dat u doelt ook daar weer op de goot, met name de goothoogtes die zijn opgenomen. Nou, wethouder heeft daar net iets over verteld. In algemene zin kan ik wel vertellen wat er een verschil is tussen de eerdere plannen die we hebben opgesteld. En bijvoorbeeld Bergen-Zuid of Schorel is destijds voor een algemene hoogte gekozen van 14 en 17. In verband met het bouwbesluit is toen 3, 4 geworden, hè, en 6, 7. Dat was toen destijds ongeveer de discussie. Inmiddels is er een standaard manier van meten ingevoerd in Nederland, waarbij je dus niet meer, ja, het is heel technisch nu, maar niet meer zeg maar het kruispunt tussen de gevel en het dakvlak neemt, maar waarbij je ook het dak overstekken, als je zo'n schuin dak hebt, dat dan dit de goothoogte is en niet dit punt. En dat is een verschil. Wat zegt u? Ja, maar ik bedoel, dat is een verschil tussen bijvoorbeeld waarom hier voor de gebieden buiten die oude dorpskern, want daar heeft de wethouder net iets over verteld, 3-10 bijvoorbeeld is opgenomen in plaats van 4-10.
Stel voor dat je dat ook nog even papier hebt.
Dat is een heel goed voorstel, ja, want ik zit met mijn handen. Ja. Ja. Maar ik begrijp uw... U heeft ook een, meneer Butter maakte ook een opmerking over de kleuren op het op de plankaart. Hè, dat er heel veel bijvoorbeeld groentinten opstaan, waardoor het heel onduidelijk wordt om soms te zien wat er bedoeld wordt. In eerdere bestemmingsplannen die zijn opgesteld, was er bijvoorbeeld nog een bouwvlak, hè, daar waar gebouwd mocht worden, was ingekleurd. Hè, dat was een iets donkerere kleur ten opzichte van de bestemming eromheen. Dat was op sommige punten was dat behoorlijk duidelijk en dan kon je precies zien waar wordt er gebouwd. Ook daar moet ik helaas weer zeggen dat die standaardisering in Nederland in werking is getreden en de gemeente kan daar gewoon geen keuzes meer in maken. Dat is de manier waarop ze het moeten weergeven, bepaalde bestemmingen. En tussen bijvoorbeeld Bergen-Zuid en nu is dat in werking getreden. Ja, er is een opmerking gemaakt over pijl en hoe het pijl nu gemeten wordt. In algemene zin kan ik zeggen dat het op dezelfde manier is gedaan als in alle andere bestemmingsplannen. Dus het pijl is dan wel als het direct aan de grensweg, de kruin van de weg om het maar zo te zeggen, dan wel de gemiddelde hoogte van het afgewerkt maaiveld. Voor als het wat verder van de weg ligt, dat is een definitie die we ook al eerder helemaal in het begin van het proces hebben gehad. Voor inderdaad Hotel Zuiderduin is daar een afwijking op gekomen. Dat is bewust gedaan om zoveel mogelijk dezelfde manier van meten te hebben als uit het oude bestemmingsplan voor Zuiderduin, waar ook een uitzondering was gemaakt voor vanaf welk moment je meet. Dus we hebben de hoogtes uit het oude bestemmingsplan overgenomen en ook op een wat nieuwe manier hebben we dat moeten doen, omdat je dus niet meer die oude formuleringen kan gebruiken. Maar we hebben het pijl afgestemd op het pijl wat destijds ook gold in het oude bestemmingsplan.
U mag in de tweede termijn nog een vraag, maar ik wil even de beantwoording, moet u hem even noteren, even onthouden.
Ik denk dat ik al de punten van meneer Butter allemaal heb gehad. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over de toelichting, ook over de beschrijving dat koloniehuizen niet worden genoemd. Nee, dat klopt. Er is een redelijk korte beschrijving ook opgenomen. Er zijn een aantal keuzes gemaakt, daar kun je misschien op een aantal punten over twisten. Of dat er dan in moet. Er is ook een opmerking gemaakt over de basisvoorzieningen. U heeft gelijk, hè. Ik bedoel, er is een basisschool, voor zover ik weet, in Egmond aan Zee, dus ja. Nee, dat klopt. Nee. Dus dat zullen we verwijderen of nuanceren op wat er bedoeld is. Of de extra busdienst er nog rijdt, durf ik u niet te zeggen. Destijds wel, toen we begonnen met de ontstaan.
Mevrouw Kind.
U heeft, er waren nog opmerkingen over de Pink, maar daar is al over gesproken. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over wat in de nota van inspraak en overleg staat, wat niet goed zou zijn vertaald, of in ieder geval onduidelijkheid oplevert met het concept ontwerp bestemmingsplan wat u al heeft toegezonden gekregen. Onder andere ten aanzien van de bedrijfswoningen, het ontbreken van de aanduiding cultuur en ontspanning op het ranvooi en ook dat we hebben aangekondigd die groothoogtes van 2,5 allemaal te verwijderen, dat is inderdaad niet overal gebeurd. Dus dat zijn drie punten vanuit die nota, die inspraaknotitie naar het conceptontwerp, wat door een aantal mensen is geconstateerd en wat door ons ook al was geconstateerd. De noordelijke kiosk zou niet helemaal op de goede plek staan. We hebben daar een tijdje terug ook nog een digitale tekening voor opgevraagd, omdat wij daar ook een vermoeden van hadden dat die ietsje verkeerd stond. Die hebben we nog niet en in het definitieve ontwerpbestemmingsplan zou die helemaal exact op de goede plek moeten staan. En ze worden inderdaad niet genoemd voor zover ik heb kunnen zien in het overzicht. En het is relatief nieuw, om het maar zo te zeggen. Nou, we kunnen ze eraan toevoegen, is geen enkel probleem. Over de beantwoording in de notitie inspraak en overleg is op een aantal is door een aantal personen volgens mij ook gezegd van het lijkt wel of als iemand zegt van dat klopt niet, dan past u het aan en hoe zit dat dan met andere percelen? Nou, dat is op zich een terechte opmerking, onder andere voor wat betreft die recreatiewoningen. Dat is wat lastig, daar is een hele inventarisatie is daar ooit een keer van gemaakt. Maar dat is inmiddels ook alweer jaren geleden. Dus in die zin kan er wat discrepantie tussen ontstaan. En in hoeverre die lijst helemaal juist is, durf ik ook niet te zeggen. Dat is een paar jaar geleden uitbesteed en dat is opgesteld. Daar waar we nu hebben gezegd, we gaan de planologische mogelijkheid voor een recreatiewoning weer terug opnemen, hebben we gekeken dat dat voor het hele voor de hele gebied met diezelfde bestemmingen is. Dus dat is gecheckt. Nee? Onduidelijk?
Ik zie iemand heel erg aan.
U heeft aangegeven als iemand zegt bijvoorbeeld een recreatiewoning, die mis ik, hè, die stond in het vorige bestemmingsplan wel. Dan hebben we niet alleen naar dat perceel gekeken van degene die dat aanmerkt, maar hebben we gekeken voor al die percelen met die bestemming. En dat staat ook in de ambtelijke opsomming dat we dat hebben gedaan. Even kijken of ik alles heb. Ja, dat goed voor meer opmerkingen volgens mij van andere mensen. Er is gevraagd, Torensduin, de bestemming, daar heeft de wethouder net iets over gezegd ten opzichte van het vorige bestemmingsplan en nu. Dus daar hoef ik nu niet op in te gaan. Het park aan de Voorstraat is inderdaad het burgemeester Emmaplein, ja. En die, dat was in het voorontwerp was dat gewoon nog een groenbestemming. Inmiddels is daar een bergbezinkbazin en zo de afgelopen periode aangelegd. Ja, ik weet het. En naar aanleiding daarvan is gezegd, is misschien de bestemming verblijfsgebied, verkeerverblijfsgebied wat meer op zijn plek gelet op de inrichting. Dat is gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp. Vandaar in de... ten opzichte van een aantal jaren geleden. Er is ook een vraag gesteld waarom wordt dat strandpaviljoen, wat in Egmond er is en wat nu buiten het bestemmingsplangebied valt, niet in het bestemmingsplan opgenomen. Er is geen hele harde reden voor. De harde reden is een beetje wat ik zei over de gebiedsindeling voor bestemmingsplannen. En dat gekozen is om het strand, voor zover aansluitend dan de kern echt, om dat dan in dit bestemmingsplangebied op te nemen. ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar geen uitgesproken mening over als dat mag. Kijk of dat erin.
Kan worden.
Ja, oké. Okay.
Kijk even of dat kan.
Ja.
Het is wel handig.
Ja, we nemen het gewoon even mee. We kijken, we moeten ook even kijken inderdaad naar de relatie met de beheerplannen. En in hoeverre daar misschien, maar ik begrijp hieruit dat er in ieder geval geen principiële redenen zijn. Dus we moeten even kijken waar ligt het precies. En wat betekent dat voor het bestemmingsplan? Het is natuurlijk handig om in één keer mee te nemen, want anders krijg je eigenlijk een rare figuur. Dus dat, als dat kan, dan doen we dat.
Kijk, als het heel ver inderdaad buiten het plangebied ligt, ik kan het nou op de kaart even niet voor de geest halen. Dan krijg je misschien nog een hele streep erbij, maar... Oh, wel een discussie. De wethouder heeft ook net al iets verteld over de bouwvlakken op het strand. Hè. Die zijn zo ruim mogelijk gekozen. Ook in Berg aan Zee hebben we dat gedaan om dus die verplaatsing mogelijk te maken. En Hoogheemraadschap heeft ook gereageerd. Dat heeft u ook kunnen zien. Dat er is ook nog mee gesproken. Er is een vraag gesteld over, er wordt geconstateerd dat er een bepaalde algemene toelaatbaarheid is voor bedrijven in het plangebied. We hebben een bepaalde categorie aan toelaatbare bedrijven en er zijn er een aantal die daarvan afwijken. Die dus hoger zitten dan wat je algemeen toelaatbaar zou achten. En de vraag is volgens mij gesteld, zijn daar klachten op dit moment over? Doen we iets raars? Kijk, op zich, in algemeen, of er klachten over zijn, durf ik nu even niet te vertellen. Ik kan wel zeggen dat in algemene zin... als er gewoon een bedrijf zit die daar legaal zit, dan willen we die ook gewoon positief bestemmen. Dat lijkt me in lijn met wat u altijd heeft aangegeven en ook in lijn met wat heel gebruikelijk is om te doen. Dus wat daarmee gezegd wordt is als er een nieuw bedrijf komt, een heel ander soort bedrijf, zou dat niet meer in die hogere categorie moeten zitten dan je algemeen toelaatbaar acht. Dat is een redelijk gebruikelijke manier van bestemmen ook. Er is, en ik weet niet of ik de vraag helemaal goed stel, gevraagd of de provincie en het Hoogheemraadschap konden instemmen of opmerkingen had over dat rioleringsplan en die vraag. Het Hoogheemraadschap heeft gereageerd op het bestemmingsplan en op de waterparagraaf waarin dat verhaal ook staat. Dus ik ga ervan uit dat zij daar gewoon geen verdere opmerkingen over hebben. Ja, er zijn nog een aantal vragen gesteld over tabellen, met name die tabel dus over die verkeersintensiteiten. Dat zei ik net, daar kom ik later op terug, ook wat die correctie betekent. De opmerking over BV-inrichtingen, dat er moeten staan geen BV-inrichtingen, is volgens mij juist. Over consoliderend plan en bestaande rechten heeft de wethouder denk ik net voldoende gezegd. Er is een hele concrete vraag gesteld, wat wordt bedoeld, of eigenlijk werd die vraag anders gesteld, maar zo leg ik hem uit. Wat wordt bedoeld met het fixeren van wetten? Geprobeerd is, en dat is tegenwoordig ook gebruikelijk om te doen, om in het bestemmingsplan aan te geven dat daar waar je in de regels, dus echt in het juridische onderdeel van het bestemmingsplan, verwijst naar een wet, moet dat de wet zijn op het moment dat je het bestemmingsplan vaststelt. Als je namelijk verwijst naar een wet die in de toekomst verandert, weet niemand precies wat je onder dit bestemmingsplan moet verstaan. Dus dat is een technisch verhaal, maar dat is vrij gebruikelijk om dat tegenwoordig te doen. Er is ook een vraag gesteld over de algemene, volgens mij is het een deel van de toelichting, dat gemeente streeft naar parkeren op eigen terrein. Dat is een algemeen streven van de gemeente, een algemeen beleidsuitgangspunt, niet zozeer van deze, niet alleen van deze gemeente overigens, maar dat speelt in heel Nederland. Ik denk als er sprake is van hele specifieke ingrepen waar de gemeente daar iets aan kan doen, dan speelt dat onder de ontwikkelingen zoals de wethouder dat eigenlijk net verteld heeft. Hè. Als ze zelf iets kunnen doen om extra parkeergelegenheid te realiseren. Dus ik denk dat ik daar verder maar niet op in moet gaan.
Lijkt me verstandig.
Ja.
Er is ook een opmerking gemaakt over tweede woningen, of eigenlijk het recreatief gebruik van reguliere woningen. Ook al in de notes van uitgangspunten, zowel van Egmond aan Zee als ook van Bergen aan Zee, die destijds door de raad zijn behandeld, stond dat ook al in, dat geprobeerd wordt om het leegstaan van woningen in bepaalde periodes zoveel mogelijk te voorkomen. En daar komt die opmerking ook vandaan. En er zit ook een specifieke regel in dat het gebruik van voor woning bestemde panden, dat die niet voor recreatieve doeleinden bedoeld zijn. Dus de achtergrond is om in de winter bijvoorbeeld gebruik van woningen te hebben. Nou, dat is de achtergrond. Ook in vigerende plannen was daar overigens in bepaalde delen was dat ook al uitgesloten. Ik wil dit even. Ja, ook de laatste opmerkingen gingen over als iemand iets zegt over zijn bouwvlak, wordt er dan ook een opmerking gemaakt en nu geeft het gelijk, wordt er dan ook gekeken naar andere bouwvlakken. Dat is zoveel mogelijk wel gedaan. Ik wou het hier even bij laten, als het mag. Ja?
Hartelijk dank voor uw uitgebreide beantwoording. Ik wilde eigenlijk even het woord geven aan Griffier.
Eerst. Ja, met betrekking tot de tweede termijn. Het gaat om het maatwerk wat nu geleverd is. En net heeft aangegeven. Wilt u het maatwerk of wilt u het duimstok van Dennis Vastak zeggen, of wilt u het over de vigerende bestemming van overnemen? De wethouder heeft er geen moeite mee. Geeft u daar een antwoord op in de tweede termijn? Antwoord graag in de tweede termijn op Pink. Dus luid en duidelijk aangeven dat er wijziging komt. Wilt u als fractie het aangeven wat u daarmee wil? En het Torenduin wordt groen, zoals het vroeger was, of moet het natuur blijven zoals het nu is? Gaat ook daar op antwoord willen geven.
Ja, dan wilde ik graag overgaan tot de tweede termijn, maar ik wilde van tevoren nog even een opmerking maken. Er wordt straks van ons gevraagd wat voor besluit we nu gaan nemen. Nou, het besluit wat we gaan nemen, dat is van, kan het plan zoals het nu voor ons ligt met de toegezegde aanpassingen ter inzage gelegd worden. Er komt nog een schriftelijke beantwoording van vragen die even afgewacht kan worden. Maar u moet er in uw tweede termijn even op inhaken of u zegt van nou oké, we denken het komt goed en we laten het verder aan het college om het plan ter inzage te leggen. Of dat u zegt van nou, we willen toch nog een korte commissievergadering hebben voor een laatste check. Maar dan kan daar ruimte voor gecreëerd worden, maar dan worden het geen nieuwe discussies, geen nieuwe vragenstellerij en ook geen vertraging in voorgenomen trajecten. Dus wilt u...
Tussentijds.
Dus gewoon tussentijds. Even de wethouder nog.
Ja, misschien heel kort. Eerst even het eerste punt. Misschien is het goed als ik wil. Ik heb een aantal dingen genoteerd waar nog schriftelijk antwoord op komt. En ik denk dat het handig is om voordat de tweede termijn begint die even te noemen. Dan weet u wat u nog te goed heeft, zal ik maar zeggen. Daarna wil ik iets zeggen over de procedure. En over het eventueel nog een keer terugbrengen in de commissie van het ontwerp al dan niet gewijzigd. Ik heb genoteerd dat er nog schriftelijk wordt gereageerd op het punt van het verkeer en de verkeersintensiteiten. Op het punt van de riolering, zeg ik maar even in algemene zin. Het punt van de Marinestraat en de bedrijven. De pijldatum van het strand. Het bouwbesluit, een nieuwe manier van meten. Inclusief tekeningen heb ik hier opgeschreven met een uitroepteken, want ik kon het niet volgen in ieder geval. Een korte check op de tekst. Als het gaat om cultuurhistorie, basisonderwijs, ik wil gewoon even de tekst nog doornemen van staan er nou echt dingen in die er gewoon even in opgenomen moeten worden. de noordelijke kiosk goed intekenen. Dat heb ik gewoon als opmerking van dat moeten we doen. Hè, dus even checken nog. Dus daar krijgt u geen schriftelijk antwoord op, want dan gaan we gewoon even controleren. Het al dan niet meenemen van het noordelijke strandpaviljoen, het enige strandpaviljoen dat nu niet op de kaart staat, hoe gaan we daarmee om? Dat zijn de punten die ik heb genoteerd. Misschien even kort een reactie op het punt van de procedure. Want volgens mij, kijk, we hebben al eerder gesproken over de procedure die we nu hebben, hè. En we hebben een hele zorgvuldige, maar ook een hele lange procedure. Dus ik zou het toch, als u besluit dat we nog een keer bij elkaar moeten komen, dan komen we nog een keer bij elkaar. Maar ik zou erop willen aandringen, als we deze vragen hebben beantwoord, en er zijn er misschien nog een aantal zaken in de tweede termijn, om eerst de procedure zijn gang te laten gaan. Op het moment dat namelijk het ontwerp ter visie gaat, en we kondigen dat breed aan, hè, dat was een uitdrukkelijk verzoek, dan heeft iedereen namelijk weer de kans, alle inwoners, want daar gaat het uiteindelijk om, het gaat om hun rechten, op hun percelen, de kans om daarop te reageren, en dan gaan we natuurlijk nog een keer kijken of het document in orde is. En we komen natuurlijk als commissie regelmatig bij elkaar. Daar gaan we in ieder geval dit jaar een goede gewoonte van maken wat mij betreft. Maar het leidt wel elke keer tot weer een aantal weken vertraging. En ik zou er toch op willen aandringen, laten we nou een beetje vaart maken. We gaan nog een aantal vragen beantwoorden. En ik dacht, dat geef ik wel even mee aan de commissie, ook in tweede termijn.
Oké, en dan neemt u ook nog even de aanpassing in de plankaart mee.
Ik heb gevraagd van als er nou concrete dingen zijn, dat mogen hele kleine dingen die niet in de legenda staan of stukjes die verkeerd zijn ingetekend, dat kan allemaal. Wij hebben ook een aantal zaken geconstateerd uit de eerste termijn die inderdaad niet kloppen, dat nemen we mee. En dat plan gaat nog één keer helemaal door de molen, hè. Vergis u niet, iedereen krijgt nog een keer de ruimte om daar goed naar te kijken. En als er dan nog steeds fouten in staan, dan ga ik ervan uit dat mensen dat zullen constateren en ook middels een zienswijze zullen aangeven. Want dan werken we namelijk wel toe naar het vaststellen van het bestemmingsplan. Dan kom ik even terug aan mijn verhaal helemaal aan het begin. Kijk, iedereen heeft er baat bij om het bestemmingsplan vast te stellen. Want dan kunnen er namelijk ook nieuwe ontwikkelingen plaatsen.
Dan wil ik even zeggen, er zijn hier dus een aantal mensen geweest die hebben aanmerkingen gemaakt op die plankaart. Als die hun opmerkingen schriftelijk indienen, als ze dat kunnen doen binnen een termijn van 10 dagen of een week of...
Binnen 10 dagen.
Dus iedereen die nog een wens had ten aanzien of een opmerking ten aanzien van de plankaart, schriftelijk indienen en dan binnen 10 dagen. Dan ga ik nu over tot de tweede termijn.
Ik had nog een
dan geef ik u het eerst het woord en dan mag u meteen doorgaan met uw hele tweede termijn.
Dan maar ook. Ik had eigenlijk een vraag even nog op de procedure. Indien de commissie die bij elkaar vanavond is, eventueel niet zou besluiten om nog een vergadering in te lassen, kunnen wij dan de documenten zien voordat ze naar buiten gaan?
Wacht even, zeg het even.
Aangezien de oproep van de wethouder, dan suggereer je dat je dan wat wil doen. Maar het is een goede zaak dat je dan tegelijkertijd die stukken krijgt en het proces vervolg laat gaan. Dat heeft de wet daar voorgesteld. Wil je dat per se niet, dan moet je een tweede van aangeven dat je zegt, het mag niet, het zou jammer zijn, maar het mag niet verder de procedure in voordat wij het gezien hebben. Het is heel zwart-wit.
Ja, nee, okay,
of de wethouder zegt, nou, geef mij het krediet en ik ga door. Of de commissie zegt, niks ervan. Een dag nadat de stukken klaar zijn, komen wij weer bij elkaar.
Ja, nee, okay. Dan ga ik door met de tweede termijn. Ja. Al horen de beantwoording van de wethouder, kan ik nog niet enthousiast worden over de procedure. Althans, de procedure van consoliderend, om het goed te zeggen. Het blijft zo dat in dit consoliderend bestemmingsplan nog steeds allerlei ontwikkelingen dus wel zijn meegenomen. Al dan wel of dat een goede beargumentering voor is, al dan wel of dat het maatschappelijk wenselijk is, al dan wel of dat het stedenbouwkundig wenselijk is. We hebben gehoord dat Eimaplein van bestemming groen is gewijzigd naar verkeer. Daar zou de gemeente volgens mij ook gewoon een procedure voor moeten doorlopen. Net zo goed als bij de Pink. Verder heeft de gemeente Torenduin verandert van groen in natuur. Daar is een vraag over gesteld of dat we dat groen willen of natuur. Ik denk dat groen in een dorp hoort en natuur niet. Desondanks blijft volgens mij de optie openstaan dat daar een bepaalde ontwikkeling mogelijk zou moeten kunnen zijn, mits het groen blijft, om in ieder geval dit bestemmingsplan toekomst te geven. Er wordt gezegd, ja, we willen zo graag mogelijk dit bestemmingsplan nu vaststellen, maar eenmaal vastgesteld is dat niet geldig. En dat betekent dat je het wel kan wijzigen, maar het op dat moment fungerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan wat nu dan mogelijk voor ons ligt. En of dat je dan meewerkt, als gemeente zijnde.
We beslissen hier niet over vaststelling, we beslissen hier over ter inzagelegging.
We beslissen over ter inzagelegging, maar op dit moment hebben we het over een consoliderend bestemmingsplan. En ik constateer dat de procedure, dat het dus geen consoliderend bestemmingsplan is. En dat het dus een heel andere procedure is doorlopen door allerlei nieuwe zaken in op te nemen of te veranderen. Al dan niet dat er ook natuurlijk in RO-land bepaalde zaken op een eenduidige manier men wil vastleggen. Denk dat natuur toch iets verder afstaat van groen dan een perceel, althans in ieder geval een parkje of iets in die trant. Ik denk dat het goed is dat de oude rechten hersteld worden. Maatwerk is ook een aantal keer gevallen. Ik denk dat de raad nooit heeft bedoeld dat maatwerk hier betekent dat we alle woningen gaan opmeten aan nok en groothoogte. Volgens mij heeft de raad bedoeld met maatwerk, kijkend naar de rest van de gemeente, kijkend naar de grootte van percelen, kan de algemene regels die we met z'n allen hebben opgesteld, kan je niet op zo'n centrum loslaten. En volgens mij hebben we dat bedoeld met maatwerk. En we hebben het niet volgens mij bedoeld met maatwerk. Hetgeen wat we nu hebben gaan we allemaal vastleggen en dichtspijkeren. Dus ik denk dat maatwerk niet helemaal op de goede manier is geïnterpreteerd. Het is inderdaad een specifiek gebied. En ik denk dat we, als we het hebben over het fixeren van wetgeving, dan betekent dat volgens mij ook dat we nu moeten zeggen, de huidige wetgeving is dus ook de huidige bouwbesluit, want dat is ook een wet. Dat betekent dus dat we nu overal de nieuwe bouwbesluithoogtes moeten doorvoeren. Al dan niet in ieder geval de ruimte geven dat die ontwikkelingen daar kunnen plaatsvinden. Parkeren op eigen terrein. Dat was ook een opmerking over gemaakt. Dat is beleid bij ons in de gemeente Bergen. Nou, volgens mij, als we het over maatwerk hebben en over specifiek gebied, dan willen we dat volgens mij in dit gebied niet. Dus dat maatwerk is dan in dit geval niet het parkeren op begaande grond en het wonen op de eerste verdieping om maar ontwikkelingen mogelijk te maken. Die ontwikkelingen mogelijk maken moeten we denk ik op een andere manier doen. Die moeten we in de markt gaan zoeken met een ontwikkelaar en samen iets tot stand brengen. Postzegelbestemmingsplannen. Daar werd de opmerking gemaakt. Blijft lang onduidelijk als we zo'n traject in zouden moeten gaan voor de desbetreffende eigenaren van het perceel of mensen die er gebruik van maken. Des te meer reden om het eigenlijk nu gelijk mee te nemen. Dan past dat ook gelijk in het hele verhaal. Wat mij betreft wat u dan als consoliderend verstaat. Dat er dus ook allerlei nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. Fouten geven wij door aan de wethouder. Die we in de kaart hebben opgemerkt. Wij hebben nog een vraag over dat we even kijken. Er zijn ook zienswijzen later ingediend dan de sluitingstermijn. En ook hoorde de discussie die we hadden over van ja, hoe gaan we dat herstellen. Worden die mensen nu ook nog gehoord of moeten die direct opnieuw die zienswijze indienen. En worden die mensen dan ook even op de hoogte gebracht van, joh, u was vorige keer te laat, wilt u nou, u kunt nu alsnog een keer die zienswijze indienen of wordt die automatisch meegenomen, want hij is uiteindelijk wel ingediend, alleen voor de eerste ronde te laat. Verder delen wij ook de wens van de wethouder, en die is ook veelvuldig door het CDA en andere fracties geuit, om op locatie te vergaderen, zodat we dichter bij de burger komen. En ik denk, nou ja, concreet ben ik van mening, of zijn, ja, ben ik van mening dat de procedure die we tot nu toe hebben lopen niet juist is. En ik denk dat we op dit moment dit product nog niet ter inzage kunnen leggen.
Dank u wel. Ik wil even een ordevoorstel aan u voorleggen. We kunnen twee dingen doen. Hè, er wordt vrij gedetailleerd, wordt er toch weer gevraagd. Dan kunnen we zeggen van, laat de wethouder meteen na iedere spreker beantwoorden. Dat kan voordelig zijn. Dan mag u trouwens daar niet op inhaken, want anders krijgen we allemaal lange discussies. Dan heeft u, dan moeten de andere raadsleden dus goed in de gaten houden dat als er een antwoord gegeven wordt op een vraag die zij in tweede termijn eventueel hadden willen stellen, dat ze die dan even van het lijstje afschrappen. Want anders dan gaan we wel erg ver de tijd in. Of dat we zeggen, we maken het rondje af en dan komt er nog een korte beantwoording. Rondje af, oké. Rondje af, dan verzoek ik wel iedere spreker zo concreet mogelijk en zo exact mogelijk te zeggen wat hij te zeggen heeft. Want we lopen anders te ver door in de tijd. Meneer Smit.
Ja, dank u wel. Zoals ik wel eens roep, hoe concreter hoe beter. Dus dat doen we. De drie vragen. In de oude kern de huidige situatie weergeven of de vigerende beleidsplan? Bestemmingsplan. Kiezen wij voor het bestemmingsplan. Het vigerende bestemmingsplan, omdat dat, als ik goed begrepen meer ruimte geeft dan de huidige situatie. Dus als dat moet gebeuren. Daarnaast lijkt het dat het dan ook moet voldoen aan het bouwbesluit. Want anders dan kan je alsnog niks doen. Maar daar kregen we nog een toelichting over. De toelichting voor wat betreft Pink is wat ons betreft akkoord. Misschien moet het in de tekst nog ietsje duidelijk worden uitgelegd, zeg maar, dat in dit specifieke geval een uitzondering gemaakt wordt en dat er dus al een besluit over genomen is. Ik heb even niet nagekeken hoe het precies staat, maar dat er geen misverstand over kan bestaan. Het Torensduin, ook het bestemming van de huidige bestemmingsplan overnemen, dus groen in plaats van natuur. Dat voldoet dan aan de bezwaar wat we er tegen hadden. En voor wat betreft Zuiderduin kan het als postzegel bestemmingsplan laten worden ingevuld. We hebben nog één aanvullend vraagje. Verhuur van reguliere woningen als recreatiewoning niet toegestaan. Hebben we het even over gehad, maar wat betekent dat dan precies? Hoe wordt dat dan, wat moeten we daarbij ons dan voorstellen? Hoe wordt dat gedaan, gehandhaafd? Misschien valt het buiten het bestemmingsplan kader, maar dat vroegen we ons wel af. En de Medendorp zou graag even kort toelichten over de strandpaviljoens. Want omdat dat misschien het principe wat wij bedoelden niet helemaal goed over was gekomen. Voor het overige is dan met de toelichtingen en de beantwoorde vragen kan wat ons betreft het bestemmingsplan de pijplijn in, zeg maar. Dus als Tamme nog even wat kan toelichten, mevrouw de voorzitter.
Ja, dat mag. Meneer Kammer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hecht eraan om dat nog wel even te doen, want er werd wel wat lacherig over gedaan. En dat is toch niet helemaal de bedoeling. Het aangeven van de bouwvlak op het strand, zoals op de plankaart, geeft de mogelijkheid. Dat realiseren we ons, want dat was ook wel duidelijk, om strandpaviljoens 20% te vergroten en eventueel enigszins te verplaatsen. Echter, wat wij bedoelen, weliswaar wat gechargeerd gebracht, is het niet vastleggen in bouwvlakken, maar alleen in grootte en aantallen, zodat bij eventuele gedwongen verplaatsingen, waar dan het Hoogheemraadschap mee aankomt zitten, als je dus op een gegeven moment buiten die lijnen moet komen, eenvoudiger kan worden gereorganiseerd, want dat is misschien ook wel een belangrijk element daarin. Want je kan dan zeggen van oké, je moet die palen niet daar slaan, maar daar slaan, want dat is een betere plek. En dat maakt dan toch niet uit, want die palen moeten dan toch verplaatst worden. En een bouwvlak kan ook zomaar in zee verdwijnen of worden ondergespoten. En wat dan? Dat was eigenlijk een beetje het uitgangspunt, dat wilde ik nog wel even kwijt.
Dank u wel, meneer Van Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Wat ons betreft zo snel mogelijk in procedure. Het is me opgevallen dat vanavond veel herhaling van zetten waren, waar we in het verleden al lang al over besluiten zijn genomen. Groen, geen natuur. De plankaartenaanpassing. En de pink, geen procedure. Dank u wel.
Kunt u dat nog even toelichten?
Zoals ik het zeg, zoals het nu besloten is, daar verder mee gaan. In het bestemmingsplan, ja.
Dank u wel. Meneer Van der Leyen.
Ja, oké. Eerst even dat over het consoliderend karakter van het bestemmingsplan. Op zich is dat door ons altijd uitgelegd als zijnde de oude rechten. We hebben dat ook bij Bergen Zuid volgens mij, of Bergen Noord, bij Bergen Zuid meegemaakt rondom die hele Westdorp discussie. Want toen stond ook dat de Westdorp is af. Ja, wat is af? Toen waren alle bouwrechten die nooit ingevuld werden, werden toen opeens weggepoetst. En dat was toen niet de invulling van de raad van Westdorp is af. Dus de bestaande rechten, ondanks dat ze het al 50 jaar lager niet. Dat geldt hier eigenlijk ook zo, dat je dat. En dat staat wel in de bestemmingsplan, de bijzonderheid van de kleine kavels, daar hebben we het over gehad. Dat is opgenomen voor kavels kleine 100 vierkante meter, mag je voor 70% bouwen, anders zou het niet mogelijk zijn. Daar heeft wel iets over gezegd, de beantwoording. Dat consoliderende is natuurlijk wel met name dan ook nok- en groothoogte en andere bouwopvlakwijzigingen. Dat is eigenlijk wat we toen hebben gezegd, van dat is het consoliderende karakter. En misschien is dat in die noten van uitgangspunten niet helemaal er scherp ingekomen. U heeft dat zelf al hersteld door die nokhoogte van trainer, of die groothoogte van trainer 3 te schrijven. Maar misschien geldt het ook wel dan voor een nokhoogte als je van 3,5, dat is natuurlijk heel mager. En dan zou je met een groothoogte van 3 en een nokhoogte van 5, daar kun je niet zo gek van mee. Dus dan zou je dat, als dat de oude bestemmingsplan, laat maar zeggen 4,7 was of 3,6, dan zou je dat weer moeten honoreren. Dus dat is consoliderende karakter. En dan de pink. Ja, dat is toch een beetje, je kunt zeggen, het is betrouwbaarheid van bestuur. Er werd even gesuggereerd, BMW heeft een besluit genomen, het vorige college. Er is een keer een BMW besluit geweest voor een tijdelijke ontheffing. Maar er is nooit een BMW, het had artikel 19 lid 2 kunnen zijn, op het moment dat er een bouwaanvraag was geweest. En het college van BMW die bouwaanvraag had gehonoreerd. Dan was het gewoon een regulier BMW besluit op basis van een bouwaanvraag geweest. Maar ik begrijp dat heeft nog niet plaatsgevonden. Er is een soort principeuitspraak gevraagd. En dan was het een rechtsgeldig besluit geweest van een bestuur. Dan had de raad er ook niet in gekend hoeven te worden. Tenminste, zo heb ik het net opgevat van de wethouder. Dus naar de zorgvuldigheid, ik snap het handhavingsverzoek wel. Ja, ik wacht even. Nee, dat is zo. Nee, maar dat is even waar ik zeg van nou, als er een echt een openbaar, laat maar zeggen, of een bestuurlijk besluit genomen is om dat permanent daar te vestigen, dan is het een ontwikkeling die je hebt goedgekeurd. En als het niet door er zijn meer ontwikkelingen die niet door de raad zijn goedgekeurd, maar door het college, omdat het een collegebevoegdheid was. Nou, dat wordt dan omgezet, een bouwvergunning of iets anders, die zou je ook gerealiseerd kunnen zijn. Dan was dat met artikel 19 lid 2, dan was dat gewoon een rechtsgeldig besluit. En dan neem je het op in een bestemmingsplan, want dan is het een nieuwe ontwikkeling die nog niet in de bestemmingsplan stond. Dat vind ik, en dat is bij de pink eigenlijk niet aan de orde. Dus ik snap uw handhavingsverzoek. We nemen het even terug in de fractie. Je kunt zeggen het is heel principieel, maar ik vind dat je wel als overheid betrouwbaar moet zijn. Dan ga ik met het CDA mee, dat je dat wel zorgvuldig moet doen. dat kan misschien nog wel bij de televisielegging. He, dus je kunt nu een besluit van de raad vragen om dat te doen als het niet meer kan met een collegebesluit. En dan kan je dat bij de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan definitief, daar gaat nog een procedure overheen, kun je het alsnog met een ambtelijke wijziging misschien op het ontwerp meenemen. Dan doe je het misschien zuiverder in de leer, maar dat laat ik graag nu over om dat nog eens na te kijken wat de dingen zijn. Dat is wat voor de ping. Dan die visie over hotels, hè? Daar heeft u niet zo op geantwoord, ja, in zoverre dat het beleid is vastgesteld. Maar die visie is niet heel concreet. Die geeft wat gebieden aan, concentratiegebieden aan. Wat je nou zou kunnen doen in het kader van het CDA, je zou nu juist, om te zeggen, we houden de snelheid erin. Als je dus zegt, van, er wordt ook gevraagd over welke boulevard bedoelt u dan, dat staat kennelijk in die visie. Dat je daar hotels niet naar wonen mag omzetten, niet in appartementen en zo. Dat staat kort samengevat. Dan zou je een wijzigingsbevoegdheid aan BMW kunnen geven, om op basis van die notitie versneld dat beleid uit te voeren. Dan hoef je geen postzegelbestemmingsplan, dacht ik, te voeren. Maar een wijzigingsbevoegdheid van BMW om dat idee in die concentratiegebieden die er nu liggen, waar we eens naar kijken, zoals die in die nota staan, om dat een bevoegdheid van BMW te maken. Want dat is beleid wat je wilt uitvoeren.
Ja, maar je hebt ook met omwonenden te maken.
Ja, nee, maar dat snap ik, maar dan is het besluit van BMW blijft waarschijnlijk dan wel voor beroepvatbaar. Dat weet ik niet. Moet u kijken inderdaad wat de belangen van omwonenden zijn. Omdat een beleidsnotitie is geen gang naar de Raad van State mogelijk. Dus je moet goed even kijken hoe het zit. Maar anders had je dat anders moeten opschrijven in het bestemmingsplan. We hebben het wel gedaan voor een ander aantal beleidsnota's. Zoals het splitsen van zonneboerderijen is het destijds wel gedaan. Dat is toen opgenomen in het bestemmingsplan. Maar en als dat niet kan, nou ja, dan blijft het een postzegelbestemmingsplan. Maar dan heeft die hele beleidsnota weinig zin gehad om die door te voeren in bestemmingsplannen. Dan is het alleen maar een toetsingskade voor dat soort aanvragen. Dan kom ik gelijk even op de nieuwe ontwikkelingen. U zegt het bestemmingsplan moet er zijn. Maar volgens mij kan iedereen nu toch al een nieuwe ontwikkeling aanvragen. Ondanks dat er is een vigerend bestemmingsplan, ook al is er deze niet. Maar als ik nu iets wil, dan kan ik nu toch een bouwaanvraag indienen die afwijkt van het bestemmingsplan. En dan kan ik een postzegelbestemmingsplan maken, omdat het hier toch niet in past, want het is toch niet consoliderend. Als ik nu iets wil, hoef ik niet te wachten tot de procedure door deze is vastgesteld. Dat suggereert u een beetje, maar volgens mij is dat niet zo. Dan,
je moet al wachten. Het land mag
niet. Nou, weet ik niet. Even kijken. Volgens mij zijn dat de meeste. Nou, we hebben nog, dat is een tweede termijn, dat is een beetje slordig voor ons. Dat had in eerste termijn gemoeten. In de nota van beantwoording schrijft u onder 2.17, Hotel Zuiderduin, dat die gevestigd is in de zeeweg te Berg aan Zee. Maar dat moet Egmond aan Zee zijn, dachten wij. Mijn buurvrouw.
Ja, ik had het wel gezien.
En dan zijn we één inspraakreactie vergeten onder 2.25 van de heer Gul. Daarin, hij had in zijn samenvatting, zegt u, gaat het om zijn bestemming tuin. Wat het erfbestemming was, dat is achter zijn bedrijfspand. En daar, volgens mij, bent u in de beantwoording niet correct. U zegt, we hebben er een bestemming W1 van gemaakt, maar hij heeft daar een paarse bestemming bedrijf. En er zit een tuinbestemming achter, wat nu een erfbestemming heeft. En hij wilde, op een tuin mag je niet bouwen, en hij wil daarachter iets doen. En als hij nu de rechten heeft op die bestemming erf in het vergierende bestemmingsplan, om dat erf bijgebouwd te mogen plaatsen, dan zou dat teruggebracht moeten worden naar de mogelijkheid om ook op die T een bijgebouw te mogen plaatsen. Dat is dan weer consoliderend beleid. En op een tuin mag dat niet. Dus maar als erftuin was in het oude bestemmingsplan, ik ken de oude regels niet. Dus die waren we ook nog even vergeten. Als het mag, voorzitter, in de tweede termijn. En Torenduin, groenvoorziening, ja, dat is ook weer consoliderend. Ik heb even nagelezen, er zit niet zoveel verschil in, hoor, in groen en natuur. Maar voor de hele goede orde is het zo te doen. En nou, volgens mij waren dat de belangrijkste punten. Verder vertrouw ik op de beantwoording dat die verwerkt wordt. En dan mag u voor ons ter inzage leggen.
Mevrouw Mudden.
Ja, wat ons betreft ook snel in procedure. Wat de Pink betreft akkoord in het bestemmingsplan. En wat de Torenduin betreft als GroenLinks zouden we toch de natuur willen handhaven. Ja, dat kan prachtig. Is er ook.
En het besluit van ter inzagelegging?
Ja.
Oh, sorry. En het maatwerk? De hersteloperaties, dat was ook een van de punten.
Vigerend of
Oh ja, vigerend bestemmingsplan.
Oh.
Ja.
Meneer Witte.
Ja, dank u wel. Eerst eens, ik heb nog een vraag gesteld. De toekomstige ontwikkelingen voor Zuiderduin, om daar dus ook naar te kijken. Ik weet dat het niet op de plankaart kan, maar het gaat om toch een visie voor de toekomst. Dat je dus dingen dus niet uitslaat, want deze meneer die heeft nog wel, wel wat ideeën. En dat we dan op tijd daarop op in kunnen haken, zeker u af kunnen wijzen. Daar had ik geen antwoord op gekregen. Vervolgens wil ik nog even reageren op de hinderlijke bedrijven. Volgens mij is het mogelijk dat we daar als ware zijn, maar om die hinderlijke bedrijven weg te kunnen krijgen op een handige manier misschien, door er een dubbelbestemming wonen op te leggen. Dat als dat bedrijf zeg maar ophoudt te bestaan, zegt ik wil stoppen, dat er dan woningbouw op kan komen. Misschien dat het dus aantrekkelijk wordt, om dan dus zo'n bedrijf daar ook te beëindigen, want dan zijn er wat andere mogelijkheden, want als iemand een bedrijf wil beëindigen, dan heeft hij ook wel weer misschien geld nodig om een ander bedrijf op een andere plek neer te zetten. Dat zou misschien een stimulans kunnen zijn, om die dan dus toch op een leuke manier weg te kunnen krijgen. En dat kost dan zeg maar, de gemeente op zich geen geld. Dat lijkt me in ieder geval heel goed. De regelgeving van bouwbesluiten, daar is al het nodige over gezegd. En dat is dus toch belangrijk, vind ik. Het vigerende bestemmingsplan, dat gaat ook om de bestaande rechten die er al zijn. Dan nog vind ik dat dus die regelgeving van het bouwbesluit, want u gaf al aan, die groothoogte. Maar we zitten ook in stedelijk gebied. En dan geldt heel vaak deze groothoogte. Hier. En niet dat je dus maar dat oversteek door kan halen. Dus wat u dus net aangaf, klopt niet. Dat is jammer. Nee, dat klopt niet. In stedelijke gebieden, dan is het tegen elkaar aangebouwd. En dan heb je dus toch met andere dingen te maken. Dus dat gaat niet helemaal op wat u dus aangaf.
Oké, maar daar krijgt u schriftelijk antwoord op.
Jawel, maar het werd dus op een manier dus gebracht wat dus niet conform de werkelijkheid is. En dan reageerde ik erop. Ik wil ook nog even reageren op het feit dat we dus het bestemplan voor ons hebben zoals we dat hier hebben liggen. En dan wordt er gezegd, ja, het is specifiek gebied. Maar ieder gebied is specifiek. En daar ontkomt Echtelt niet aan, daar ontkomt Bergen niet aan, daar ontkomt Schorel niet aan. Het zijn allemaal specifieke gebieden. Allemaal. Dus ik vind dat gaat niet op. Wat dus de insteek is geweest van de bestemmingsplannen, dat is het aantal bestemmingsplannen terugbrengen van, ik meen dat er 99 totaal waren, naar bijvoorbeeld 15. Wat zijn we nu aan het doen? We zijn nu aan het versnipperen. En dat is eigenlijk jammer. Want we hadden dus, ondanks alles, hadden we dat hele gebied van Egmond, boven de Herenweg, dat meen ik, hadden we mee kunnen nemen. En dan hadden we dus in ieder geval een grote bestemmingsplan gehad, wat dan dus, zeg maar, op een fatsoenlijke manier ook doorheen gebracht zou kunnen worden. Maar nu gaan we weer versnipperen. Straks hebben we dus de Hoef en we weer binnen. En dan gaan we straks, denk ik, weer op dezelfde manier mee om. En dan blijven er vlakken die daar zeggen, nou dat is gewoon jammer. Dat hadden we gelijk mee kunnen nemen. Het is niet gebeurd. Het is jammer. Maar ik wilde dat wel aangeven, want er is allemaal specifieke gebieden. En plotseling is Egmond zo specifiek geworden. Ik kan er niet echt mee leven, zeg maar. Het pijl Zuiderduin. Ik vind het jammer dat u dus toch daarvoor gekozen heeft van de manier waarop u nu heeft gedaan. Ik vind dat doet geen recht aan andere pijl wat dus over het algemeen gebezigd wordt bij andere bebouwing. Ik zal er toch voor pleiten om dus toch dat pijl wat ik dan aangaf om dan een gemiddelde te nemen vanwege de hoogte. Om dan dus zeg maar dat pijl, dat is dan ook vind ik ook op een fatsoenlijke manier aangegeven en dat is ook goed te verdedigen. Want daar gaat het ook om. Maar je moet wel iets kunnen verdedigen. En niet als al een parkeergarage waar daar is, met het nodige, en dat je dat als pijl gaat. Want dat is een bouwwerk. Onder alles is een bouwwerk. Morgen gooi je de zand over en een bouwwerk, dat blijft er. En dat steekt en inderdaad. Het is er. En je kan het niet verbloemen. Dus ik zou toch dat
pijl... Meneer Butten, wilt u in de grote lijnen gaan? Want we lopen erg veel uit in de tijd.
Ja, ik begrijp het. Maar we zijn wel met een specifiek plan bezig. Het is ook vaktechnisch gebeuren en daar zijn we mee bezig. En dan kun je dus niet zomaar even afronden, maar dan stop ik. Dank u.
Meneer Zeilen.
Ja, voorzitter. Dank voor de beantwoording.
U merkt dat wij niet op alle punten tevreden of gerust zijn gesteld. De tuinbestemmingen, de pieterpeuterigheid. Nou, kijk u maar eens naar de Duinstraat en de Zuiderstraat en de straatjes daartussen. Er zijn allerlei steegjes met tuin bestemd. Dat lijkt heel ijverig, maar ik denk dat het zijn doel voorbij schiet. Ik heb net even op de oude plankaart van collega Zwart gekeken. Daar zijn het allemaal stegen die als zodanig zijn bestemd. En ik denk dat dat veel meer duidelijkheid geeft. Dus ook wat dat betreft zou misschien het oude plan een betere oplossing bieden dan nu is aangegeven. Ik blijf erbij dat het woord karakteristiek vrijblijvend is en dat dat beter onderbouwd zou moeten worden. Maar goed, daar heeft men voor gekozen. Geen antwoord is gekomen op de stelling dat er geen verschil is tussen onder- en bovengronds. En dat dus wat er is gebouwd ten westen van Zuiderduin, ondergronds, dat gewoon een bouwwerk is. En dat de buurt niet kan worden gerustgesteld met het feit er mag niks op. Want er kan wat op volgens ons, op grond van de ontheffing die is gegeven. Ook geen antwoord is gegeven op de vraag over een eventueel dakterras op het strandpaviljoen, wat in verband met de geluidsoverlast. Het weglaten van het monumentenschildje in het kader van de landelijke regels, betekent dat ook de gemeente geen specifieke aanduidingen meer mag geven, bijvoorbeeld voor de stolboerderij, wat in een aantal plannen is gebeurd. Er wordt al ja gezegd, dus die vraag is meteen beantwoord. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus ik zal toch een lijstje van verbeteringen van historische fouten inleveren op de een of andere manier. De vraag fingerend bestemmingsplan of niet, het lijkt verstandig om in ieder geval in de kern het fingerend bestemmingsplan voorrang te geven. Wel of niet tussentijds nog in de commissie. We houden nog een slag om de arm. We zouden ons kunnen voorstellen dat er in de commissievergadering van deze commissie van 15 maart nog kort op dit plan wordt teruggekomen. Maar we zijn het met andere fracties eens dat dat niet te veel vertraging moet geven. Dat de zaak nu verder in werking moet worden gezet. En dan nog de pink, dat was ook nog een vraag. Zoals de uitleg nu is gegeven, gaan we akkoord daarmee. Dank u.
En over de terfysielegging?
Dat hoort bij die slag om de arm nog even houden.
Nog even 5 minuten schorsing. Iedereen zit hier. Ik geef nog even kort het woord aan de wethouder.
De nadruk ligt op kort, begrijp ik. Goed, ik zal even kort proberen de vragen te beantwoorden. Er worden nog een aantal vragen door mevrouw De Feiter beantwoord en een aantal vragen zullen we schriftelijk behandelen. Misschien even te kort de drie vragen die ik aan u had voorgelegd en even mijn interpretatie van wat er in de tweede termijn is gezegd, want dan is dat ook voor iedereen duidelijk. Ik heb genoteerd dat wij voor het Torensduin de natuurbestemming die nu opgenomen staat in het ontwerp zoals het hier ligt, wordt gewijzigd in groen, omdat ik de indruk had dat de meerderheid van de commissie dat aangaf. Dat wij de oude rechten herstellen was geloof ik de formulering, maar dus dat wij het vigerende bestemmingsplan bekijken en daar waar de maatstok als het ware lager is uitgekomen, omdat dat nou eenmaal het feitelijke gebouw is zoals dat er nu staat, we het vigerende bestemmingsplan volgen. En over de Pink, daar heb ik een aantekening van gemaakt dat ik dat we schriftelijk de raad, de commissie nog zullen informeren over de vraag of er nog een ander besluit is genomen dan alleen de tijdelijke ontheffing. Dat is namelijk mijn indruk. Hè? Mijn indruk is niet alleen dat er die tijdelijke ontheffing is voor die 5 jaar, dat is een heel oud besluit, maar dat er daarna recenter ook door het college een besluit is genomen om mee te werken aan een positieve bestemming. Daar informeer ik u nog even over. Ik heb in meerderheid meegenomen dat we de Pink er op deze manier in laten staan. U kunt daar natuurlijk altijd bij de vaststelling nog iets anders van vinden, voor alle duidelijkheid. Dat voor wat betreft de drie punten. Dan even terug naar het CDA, die ik helaas niet enthousiast heb gekregen. Nou, dat spijt me natuurlijk bijzonder. Maar ik ben bang dat me dat vanavond ook niet gaat lukken. Waar ik wel een opmerking over wil maken is de vraag van de formulering allerlei nieuwe ontwikkelingen. Volgens mij is dat niet het geval. Ik heb er drie gehoord. Allereerst ging het op het Torensduin. Daarvan heb ik net gezegd, dan nemen we de oude bestemming op. Het Eimaplein heb ik genoteerd en ik zal u toezeggen dat wij nog even kijken van, want er is natuurlijk gewoon een deel dat groen dient te worden. Het lijkt mij dan voor de hand liggend om daar de bestemming groen in op te nemen. Nou, daar verzet zich niets tegen. Dus dat bekijken we nog even. Dat nemen we dan op in het ontwerp dat ter visie gaat. Als daar geen zwaarwegende redenen zijn om het niet te doen, maar die zijn er denk ik niet. En de Pink, en daar hebben we het expliciet over gehad. Als er allerlei andere nieuwe ontwikkelingen zijn, dan hoor ik het graag, maar volgens mij zijn die er niet. Het parkeren op eigen terrein, dat is bestaand beleid. Als u daar iets anders van wilt vinden, dan mag dat natuurlijk. Maar dat regelen we niet in het bestemmingsplan. Het is wel zo, misschien toch even kort, hè. Ik denk dat de verkeersdiscussie en de parkeerdiscussie namelijk in ontwerp ons derp moet worden meegenomen, zoals allerlei andere ontwikkelingen ook, zeg maar even met een korte formulering, bijvoorbeeld het Zuiderduin, al dan niet gewenst, parkeren onder het Torensduin. Dat zijn allemaal zaken waar we het uitvoerig over gaan hebben, maar dat doen we niet in dit bestemmingsplan, dat doen we in het kader van de structuurvisie voor Egmond aan Zee, en laten we dat ook daar doen, en niet in het kader van het bestemmingsplan, en dan mag u daar van alles van vinden. Mensen die te laat zijn, ik heb één brief gezien van een inwoner die echt veel te laat was met het indienen van zijn zienswijze. Die moet hem opnieuw wettelijk opnieuw indienen, dus mocht u mensen spreken die te laat zijn geweest, wij kunnen die natuurlijk wel meenemen, maar wettelijk gezien heeft dat pas een status op het moment dat u nu in het kader van de ontwerpprocedure ook wordt ingediend. Dus mensen die dat laten gaan, drukt u ze op het hart. Doe dat alsjeblieft nog een keer, want dan heeft het ook status. Het verhaal van van de recreatiewoning, dat is een vervolgvraag van de VVD. Daar zullen we even schriftelijk op terugkomen. Dat lijkt me, dan kunnen we gewoon uitleggen hoe het zit. Het verhaal van de bouwvlakken, dat laat ik zo even over aan mevrouw De Feiter. Verder heb ik volgens mij alle vragen van... Nee, er was één vraag van de Partij van Arbeid die nog overstond over een eventuele wijzigingsbevoegdheid bij de hotels en de pensions. Die is niet opgenomen omdat de beleidsnotitie eigenlijk te weinig concrete aanknopingspunten geeft. Dus op het moment dat je een wijzigingsbevoegdheid zou opnemen, en er staat niets in of een hotel tot 35 meter mag of tot 15 of tot 22, dan heb je eigenlijk geen kader en dan is het beter, ook in het kader van de inspraak en dat je mensen daarin betrekt, om de uitgebreide procedure te doorlopen. Nou, ik heb niet de indruk willen wekken dat mensen geen bouwaanvraag mogen indienen. Dat mogen ze natuurlijk doen. De vraag over zienswijze 2.25. Meneer Gul, die zullen we schriftelijk beantwoorden. Ik ben mevrouw Muller ook van GroenLinks en ik hou ook heel erg van natuur en ook in het dorp. De reden om er een groenbestemming aan te geven heeft daar dan ook niets mee te maken, maar heeft iets te maken met het principe dat we hebben afgesproken om consoliderend te bestemmen. De opmerking over ontwikkelingen rond Zuiderduin, daar heb ik iets over gezegd. Meenemen in ontwerp ons derp, nu niets mee doen. De opmerking over een gemengde bestemming bij een aantal bedrijven, het gaat om een beperkt aantal locaties. Dat zou kunnen, dat hebben we niet gedaan en zullen we ook, behalve als we iets anders doorkrijgen, niet doen. Omdat het ook weer in het kader is van het consoliderend bestemmen van functies. Dat het specifiek gebied is, dat ben ik helemaal met u eens. Het ging me in de uitleg om en de beantwoording om het feit dat er in Bergen en Schorrel is gekozen inderdaad voor de 14 en de 17. Daar is in de Egmond van Afweken ook op specifiek verzoek. En dat is ook vastgelegd in de nota van uitgangspunten. Vandaar dat dit daar niet integraal 14 is neergezet op bepaalde plekken. Dus specifiek gebied, natuurlijk is alles specifiek gebied, maar dit was specifiek voor dit gebied en staat ook op die manier in de nota van uitgangspunten. De opmerking over versnippering. Ja, dat is een hele lastige opmerking, want die procedureafspraken liggen natuurlijk al heel lang vast. En de verdeling van het gebied en de manier waarop we die bestemmingsplannen, die 13 bestemmingsplannen die het uiteindelijk moeten worden, die liggen natuurlijk ook al heel lang vast. Dus misschien is er in 2004 of 2005, ik weet niet precies wanneer het geweest is, een verkeerde afspraak gemaakt. Dat zou kunnen, maar het worden er 13. En de overweging om toen de knip te maken tussen de twee Egmond aan Zeeën, zal ik maar even zeggen. Die is volgens mij toegelicht. En dat is zo geweest. En daar kunnen we nu denk ik ook niet meer op terugkomen. Het pijl van het Zuiderduin. Ook daar is dat eigenlijk consoliderend bedoeld. Er is een apart bestemmingsplan voor het Zuiderduin. En we hebben geprobeerd zoveel mogelijk binnen de nieuwe terminologie aan te sluiten bij de bestaande bestemming en hoe dat bestaand is ingevuld. Dus ook weer vanuit het consoliderende karakter. De tuinbestemming kan dat niet beter. Iets met de opmerking over de steegjes en de tuinen moet je dat geen andere bestemming geven. Daar kijken we nog even naar en dan komen we schriftelijk op terug. Mevrouw De Feijter komt zo meteen nog even terug op een belangrijk punt dat we in de eerste termijn hebben vergeten te behandelen. En dat gaat over de horecabestemming en het ondergronds bovengronds bij het Zuiderduin. Het dakterras op het strand, zal ik het maar even noemen, daar kom ik nog even op terug schriftelijk. Omdat mijn indruk is dat het een eenvoudige uitwerking is van de strandnota die is vastgesteld door de gemeenteraad. Maar dat wil ik even controleren voor de zekerheid. Maar volgens mij heeft u die strandnota vastgesteld en daarin opgenomen, na veel discussie kan ik me nog herinneren, dat mogelijk zou moeten zijn. En de opmerking over stolpen, al dan niet een aanduiding of dat nog kan, die laat ik ook even over aan mevrouw De Feijter.
Er is maar één ding nog niet helemaal duidelijk in de beantwoording van de heer Hietbrink. Dat is namelijk de oude rechten herstellen. Maar er was net ook nog een opmerking gemaakt over wetgeving fixeren. En toen werd ook de 410 genoemd. Betekent dat nou ook gelijk dat daarmee ook de 410 erin komt?
Nee, volgens mij zijn er twee verschillende dingen. Ik praat nu mevrouw De Feijter trouwens na, dus ik hoop dat ik dat goed doe. En anders dan word ik graag gecorrigeerd. Volgens mij is het idee van het fixeren van wetgeving gewoon dat je de bestaande wetgeving die op dat moment geldt, vastlegt in het bestemmingsplan op het moment dat die wordt vastgelegd. En wat we bedoelen met het herstellen van oude rechten, voordat daar onduidelijkheid over bestaat, we gaan dus nu kijken naar de oude bestemmingsplankaart. We hebben het over de oude kern. En als het nu het fysieke gebouw 2.6 is, en dat hebben we opgenomen in het bestemmingsplan, maar in het oude bestemmingsplan stond bijvoorbeeld 4.7, dan nemen we dus in de ontwerpfase 4.7 op. Dat is wat ik heb gezegd. Dat is ook de vraag die ik heb gesteld.
Mevrouw De Feijter.
eerste punt, de bouwvlakken op het strand en de vraag of dat eigenlijk niet nog flexibeler kan. Hè? Het antwoord in de eerste termijn, vraag in de eerste termijn was eigenlijk, ze zijn al redelijk flexibel, hè? Want er kan zeewaarts geschoven worden naarmate de eisen van het Hoogheemraadschap dat vragen. Natuurlijk kan dat wat u vraagt. Technisch kan natuurlijk alles. Hè. Kun je nog ruimere bouwvlakken maken zodat je bij daadwerkelijke bouw kan schuiven. We hebben toch geprobeerd zoveel mogelijk de huidige locatie aan te houden. Ook omdat dat zekerheid biedt naar buiten toe. Waar komen ongeveer die strandpaviljoens? Als je ook gaat schuiven, zeg maar, langs en niet richting zee, maar langs de kustlijn, dan weet eigenlijk niemand waar precies zo'n strandpaviljoen komt. En ik denk dat dat ook voor de omgeving best belangrijk kan zijn. En dat is de belangrijkste reden geweest waarom we de bouwvlakken toch zoveel mogelijk wel ruim hebben gemaakt, zeewaarts, maar wel de locatie ongeveer hebben aangegeven.
Ja, ik snap wel wat u bedoelt, maar er is ooit eens, als ik er even op mag reageren, ooit eens een keer een discussie geweest over dat ze te dicht op elkaar stonden of dat misschien een verplaatsing eventueel wel gewenst zou zijn. En ik denk als je nou op dat moment dat er inderdaad sprake is van een gedwongen verplaatsing, natuurlijk in samenspraak met die ondernemer gaan zeggen van nou, kunnen we dat niet op een andere manier aanpakken, dat het niet exact op diezelfde plaats kan. Snap je wat ik bedoel? Dan heb je wat meer vrijheid als het niet binnen die bouwvlakken ligt.
Volgens mij snappen we heel goed wat u bedoelt en wij hebben uitgelegd waarom we het niet op die manier hebben gedaan.
Dan het ondergronds bouwen, met name denk ik gericht op Zuiderduin, hè. Maar in het algemeen zei u, dacht ik, van volgens mij zit er wettelijk geen verschil tussen ondergronds bouwen en bovengronds bouwen. Hè, dus dat kan onduidelijkheid opleveren. Dat is waar. Hè. Op het moment dat je niks specifiek regelt over ondergronds bouwen, dan gelden eigenlijk dezelfde regels als bovengronds bouwen. Ik denk dat u dat bedoelt. Op de kaart bij Hotel Zuiderduin is een bouwvlak aangegeven waarbinnen gebouwd mag worden. Dat geldt dat daar in principe zowel ondergronds of bovengronds gebouwd moet worden binnen dat bouwvlak. Buiten dat bouwvlak mag er dus in beginsel niet gebouwd worden. Maar er is een aanduiding opgenomen voor die specifieke plek dat daar wel mag, maar dan alleen ondergronds. Dat is de regeling zoals opgenomen.
Maar is dat wettelijk houdbaar? Dat is de vraag. Daar zijn de verontruste buurtbewoners van de overkant mee beantwoord of mee gerustgesteld. Of er is een poging gedaan. Maar is dat houdbaar?
Ja, ik ben ervan overtuigd dat houdbaar is. Ik wil daar best nog op terugkomen of naar kijken of spreken. Maar ik ben ervan overtuigd dat houdbaar is. Omdat je het specifiek
weet. Ik stel voor dat we dit specifiek, want ik heb dat ook gezien, hè, in de zienswijze dat er een aantal omwonenden waren die zich daar zorgen over maken en misschien terecht. Het lijkt me goed om dat gewoon nog even ook de juridische achtergrond ervan en hoe hard dat is, hè, want dat is uw vraag volgens mij, dat gewoon nog even op papier te zetten. Hoe zit dat nou precies in elkaar en hoe houdbaar is dat inderdaad?
En dan de laatste opmerking waar ik volgens mij nog op in zou gaan, ging over de stolpen, hè, die in een aantal plannen gewoon een aanduiding hebben gekregen. Dat kan, dan kun je ze bijvoorbeeld nog steeds ook onder de nieuwe landelijke richtlijnen een aanduiding karakteristiek geven. Hè, dat kan. En dan hangt er ook een specifieke regeling aan, want voor de stolpen is ook een specifieke regeling met elkaar afgesproken. Op het moment dat je alleen maar bijvoorbeeld een aanduiding karakteristiek op een monument opneemt, maar je hangt daar geen regeling aan, want de monumentenwet regelt dat al, is het zinloos en zegt het dus niks. En voor stolpen is er gewoon specifiek beleid afgesproken met de gemeenteraad en die zijn op de plank uit aangeduid. En dus hangt er ook een regeling aan, hè, dat er een ander gebruik mag na stoppen van de van de agrarische functie of het splitsen van stolpen of
Oké, dan komen we toe aan de afsluiting van de vergadering. Ik kan dus constateren dat Torenduin, Pink, hersteloperatie, CQ-vigerend vigerend bestemmingsplan wordt overgenomen door de meerderheid. Ik constateer dat meneer Seiler gezegd heeft dat hij toch nog aan een lijstje gaat werken wat betreft de historische punten. Maar daar wil ik aan toevoegen dat daar geen rechten aan ontleend kunnen worden. En persoonlijk wil ik zeggen dat ik het eigenlijk een beetje onverstandig vind in verband met je rol raadslid buitenstaander in dit proces. Verder kan ik constateren dat de meerderheid, maar dat is persoonlijk hoor, dat vorige, als voorzitter, constateren dat de meerderheid van de commissie en dus de raadsverhouding voor een tervisielegging is naar verwerking van hetgeen toegezegd is. Dan wil ik alleen nog van de wethouder een datum horen wanneer hij de schriftelijke op een aanmerking binnen wil hebben.
Nee, geef.
Wat?
Geef.
Of dat hij de schriftelijke beantwoording geeft. Hij moet een datum geven.
3 weken. Want okay. We moeten natuurlijk, we hebben 10 dagen, we hebben net afgesproken 10 dagen de tijd om eventueel nog fouten en dat soort zaken. Dus dat, en we beginnen gewoon met de beantwoording en zorgen dat binnen 3 weken de commissie wordt geïnformeerd.
Oké, dat wordt dan in het verslag opgenomen. Dan wens ik u allemaal wel thuis en heel hartelijk dank.